Lieve luisteraar, en welkom bij aflevering 27 van de podcast Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is dus de podcast Pep Talk. En even voor de mensen die voor het eerst naar deze podcast luisteren, maar ook voor de mensen die vaker naar deze podcast luisteren, de fans, moet ik jullie een aantal dingen vertellen voordat jullie kunnen gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met Paul de Leeuw. Want in het gesprek zijn een aantal onderwerpen waar wij aan refereren. Ten eerste moeten jullie weten dat ik op dit moment met Kevin Hassing de voorstelling Hey Ho Bros on Tour door heel het land speel. Er zijn trouwens nog kaarten voor te koop. Dat kan je gewoon vinden op www.heyhobros.nl. En in die voorstelling gaat het er onder andere over dat Kevin homo is en ik hetero. De voorstelling gaat over nog een heleboel andere dingen, maar dat is één element uit de voorstelling. En Paul de Leeuw weet dat wij die voorstelling spelen en weet dat dat onderwerp speelt. En wat jullie ook even moeten weten is dat normaal ontvang ik de gasten bij mij thuis, maar soms ga ik naar gasten toe. En Paul zou naar mijn huis komen, maar helaas kon dat niet. Dus ik ben afgereisd naar Almere, naar een enorm grote studio waar hij het programma De Nummer 1 Show op dit moment aan het opnemen is. Wat jullie ook moeten weten is dat op internet is een interview te vinden dat Ischa Meijer met Paul de Leeuw had toen hij 27 was. Dus die kan je gewoon terugvinden op internet. En dat is een heel erg leuk gesprek. Ze zijn echt aan het keten met z'n tweeën. En ik refereer een paar keer aan dat gesprek. En tot slot moeten jullie weten dat in 2012 kwam de documentaire The Entertainer uit. En in die documentaire wordt Paul een tijd lang gevolgd. Dus je ziet zo alles wat er achter de schermen gebeurt. En je ziet waar hij op dat moment mee bezig is. Goed, voor de mensen die de fans die deze podcast vaker luisteren, weten jullie dat ik normaal altijd van tevoren dan een verhaal ga vertellen over waar ik mee bezig ben en zo. Maar dat ga ik niet doen, want ik wil heel graag dat jullie naar dit gesprek gaan luisteren. Want ik ben echt blij dat ik met deze bijzondere man mocht praten. En ik wil gewoon heel erg graag dat jullie gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met amuseur Paul de Leeuw. Nou, zoals ik al zei in het app-contact, alle mensen die denken dat ze wat zijn, daar moet ik naartoe.
Ja, ik had echt
heel
graag willen doen.
Mensen die een PA hebben, die.
Ik heb nooit een PA gebruikt. Ik heb het allemaal zelf gedaan.
Nee, ik bedoel, wat is een persoonlijke assistent?
Ja, die heb ik niet.
Ja, is hij niet?
Ik heb zelf met jou contact gehouden.
Niet oh ja, dit heb je zelf gedaan. Zeker. Ja, heel goed.
Ik zit gewoon een dag voor de opnames.
Ja.
En dat onderschat ik dan gewoon.
Je moet in de microfoon praten, hè? Dat is belangrijk. Moet ik je nou lesgeven hoe je...
Dag voor de
opnames. Oh, die man is zo senil aan het worden.
Hij
weet niet meer.
Ik doe dat altijd. Die zegt hoe ik moet... Die gaat altijd voor het ding liggen waar ik in moet praten.
Ja.
Dan onderschat ik mijn tijd gewoon.
Ja, want moet je... Even ten eerste. Hallo.
Wie ben ik?
Wie ben jij?
Kun je even
Paul
aan
de
Leeuw.
Paul de Leeuw.
Dag kijkers.
Ik heb er ooit wel eens van je gehoord.
Ja, ik ook van jou. ik denk iets meer van mij gehoord dan ik van jou.
Ik ben echt... Ik had het net met je... Een andere assistent... Of zij was... Nee, eindredactie. Een andere assistent van je. Je chauffeur. Ik had het met je chauffeur over...
Een personal trainer heb je opnieuw ontmoet.
En zij deed de eindredactie van Mooi Weer de Leeuw.
Ja.
Toen dacht ik, oh, daar ben ik mee opgegroeid. Maar dat is Schreeuw van de Leeuw. Daar ben ik mee opgegroeid.
Ja, als jij boven de 40 bent, dan is het Schreeuw van de Leeuw.
Maar wanneer was Schreeuw van de Leeuw?
Van 1989, denk ik. 1989. En dan weet ik niet wanneer het opgehouden is. Dat weet ik niet.
Ja, ik heb dat nog wel echt meegemaakt.
Ja.
Met Vla kan ik me dingen van.
Nee, dat was weer een ander programma. Sorry, excuse, dat was weer een ander programma. Dat was Langs de Leeuw.
Dat was Langs
of
de Leeuw.
Met Vla die. Maar toen was je al lang. Zeg je al op te volgen op de leraaropleiding. Wat noem je theaterschool?
Leraaropleiding. Jezus. Leraaropleiding.
Was je lang op de leraaropleiding bezig?
Daar ben ik echt mee opgegroeid. Maar daar wil ik het zo over hebben. Ik wou het eerst over... daar had ik net met je andere assistent dus over. Met je fotograaf. Ja. Daar hangt een foto van jou met Adele.
Ja.
Heb jij haar nou groot gemaakt in Nederland?
In Nederland wel.
Ja?
Althans, nee, niet groot gemaakt. Ik denk mensen van zichzelf groot worden. Ik vind het ook een misvatting als mensen groot worden door het publiek of door handige presentatoren.
Maar ik heb succesvol bedoel ik, zeg maar.
Zij was de eerste keer in mijn programma. En omdat ze zelf zo'n ongelooflijk talent is,
ja,
is ze dus bij mij begonnen. En toen zij haar tweede cd uitbracht. Toen wilde ze als eerste in ons land, in mijn programma, haar eerste single te horen brengen. En die is wel de hele wereld doorgegaan.
Maar hoe kwam je aan haar dan? Je werd ooit door haar geïnterviewd in een podcast.
Ja, toen ging ik over haar vele personal managers praten. Weet je dat ik dat niet weet? Wel dat ze dus is aangeboden en bij ons is gekomen. En ik weet mijn god niet hoe ze in mijn leven is gekomen, maar ik heb het wel gehoord.
Ja.
Maar ik geef alle credits aan Hanna Vink of aan Carrie Hendricks, want dat waren de muziekproducers. Ja. Denk Hanna Vink, die later helemaal met de wereld daardoor ook heeft gewerkt.
Ja.
Het komt niet door mij. Zij hebben dat dan op de platen en dan komt het bij mij en dan wordt wel gezegd, dit is heel goed. Niet dat ik dat zelf beslis, hoor, maar ik word meer geadviseerd. Ja. Ik word totaal niet op mijn borst slaan dat het door mij komt. Echt
herken, je ta- herken je talent? Want je hebt ook les op de toneelschool gegeven, toch? Herken je talent? Ben je daar goed in?
Ja, dat denk ik dat ik wel herken.
Waar
zie
je dat dan aan?
Dat ze niet zeuren.
Ja.
Dat ze luisteren en dat ze gewoon authentiek zijn.
Dat ze niet zeuren?
Nou, je hebt altijd mensen, je hebt van die excuustruzen die dan zeggen, ik heb het niet kunnen doen omdat.
Dan moet
nog hard werken.
Ik ging me voorbereiden hierop en toen hoorde ik je interview met Ischa Meijer.
Dat is lang geleden.
Dat is heel lang geleden. Toen was jij 27, volgens mij. Ik was een tijd lang heel erg fan van Ischa Meijer. Dus ik had het al een keer gehoord, maar toen ging ik het gisteren weer luisteren. En toen zei je dat je bang was dat je net als Henk Elsing, ik weet niet wie die man is. Dat je bang was dat je net als Henk Elsing en dan zeg je zo, met dezelfde stem als die je nu hebt trouwens. Je moet maar eens terugluisteren. Zeg je dat je zo bang was dat je zou gaan klagen over het vak. Dat je grootste...
Ja, dat is wel essentieel. Want ik zit natuurlijk ook in een situatie dat je links en rechts wordt ingehaald. En dat je een manier van doen, nou, ik noem het dan maar vakmatig of ambachtelijk is.
Mm-hmm.
En niet meer zo vernieuwend. Daar moet je niet over zeuren. Dus nee. Ik zat toevallig afgelopen vrijdag bij de wereld daardoor te praten over het programma, nummer 1 show.
Ja.
En er was een C-recent die zei, het is niet vernieuwend, maar het is wel hele goede televisie.
Ja.
En de opdracht van RTL was of ik ouderwets amusement wilde maken. Ja. En ouderwets is natuurlijk nooit vernieuwend. Dat is eigenlijk een ambachtelijk soort van theater of tv maken. Ja, vernieuwend, het is bijna niet te doen. Want het is al, iedereen maakt op dit moment zelf televisie door vlogs en blogs en weet ik veel. Dus
maar moet het altijd vernieuwend zijn?
Nee, vind ik niet. Alleen, ik ben natuurlijk ooit begonnen. Toen was ik
heel vernieuwend, toch?
Dat, blijft natuurlijk aan, dat etiket blijft aan jou hangen.
Ja, ja.
Net zoals Sonja Barend nooit mensen laat uitpraten. Nou, dat is helemaal niet waar. Die heeft uiteindelijk ook programma's gehad dat we dachten, god, onderbreek is.
Ja.
Dus dat groeit, maar dat groeit met je mee. Maar nooit klagen. En ook als het op is, is het op.
Maar bedoel je met het klagen waar je talent aan herkent, is dat een ander soort klagen dan het pak is zo zwaar, bedoel je?
Ja, weet je, dat is mensen die dus aan een auditie meedoen en zeggen dan, ja, ik heb keelpijn.
Ja,
dan moet je niet meedoen. Of je moet met keelpijn gaan zingen.
Ja, 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 ja.
Er was ook laatst iemand die ook een excuus... Duncan Lawrence, die had dan gespeeld. Nou, het nummer op de wereld daardoor nog niet zo heel sterk, vond ik. Ja, ik heb mijn keel is verwoest. En dan denk ik, man, zeg het toch niet. Gewoon doe je ding. En,
zij heeft geen talent.
Hij heeft heel groot talent.
Dus die wat zei snel. Je nou niet zeuren? Welke was die andere?
Authentiek zijn.
Wat is authentiek?
Nou, dat het op zichzelf staat. Ik denk dat is heel bijzonder wat daar wordt gedaan.
Ja,
dat zie je dan wel gelijk. En ja, als ik moet lachen, natuurlijk.
Ja. En wat was de derde?
Weet ik niet meer. Meer even terugdraaien.
Het zijn geen drie regels hier.
Nee. Authentiek, niet zeuren. Hard werken, denk ik.
Oh, ja. Wat ik het sowieso over wilde hebben is, maar daar begon je net al over, dat je zo in de jaren 90 was je zo vernieuwend.
Ja.
Was je daarmee bezig of ging dat vanzelf?
Nee, ik was helemaal niet mee bezig. Maar ik denk wel dat ik een van de eerste was die de camera zag. Ik ben natuurlijk opgegroeid met televisie.
Ja.
En ik zag die camera gewoon en ik kon gewoon
Hadden ze die toen? Nee.
Hadden ze toen hele kleintjes, of hele grote. Ja. Ik flirtte met die camera, dus ik zat, ik zat in, ik ging de kamer in. Ik kwam de kamer in met mijn... Ja, maar ik was natuurlijk een olijke dikkerd en... Ja, ik zei wat andere ik zei vooral wat mensen dachten thuis.
Exact,
dat was een groot.
En dat was toen in die tijd minder dan nu. Nu zegt iedereen wat hij denkt.
Maar
toen
iedereen,
dat is het hele probleem.
Ja, het is wel een groot probleem dat iedereen zegt wat ze denken. Dat is niet altijd heel slim.
Maar toen was dat niet. Dus iedereen was minder aan het zeggen wat hij dacht. En jij ging het voor het eerst op
televisie. Nee, het is meer als... Als je heel veel rood haar zou hebben, wat je helemaal niet hebt. Maar heel erg, dan zeg ik, heeft die jongen toch rood haar? Dan zou ik zeggen, god, heb je toch rood haar? Ja. En dat wilde ik net zeggen. Dat was een beetje het geval.
Ja.
Of wat ik, waarom mensen zeggen, waarom ga je zo met gehandicapt goed om? Omdat ik wil weten waar het handicap vandaan komt. Als ik op een vliegtuighaven zit en ik zie iemand met één been, wil ik eigenlijk weten waar het andere been is gebleven. Dan ga ik fantaseren.
Heb je dat wel eens gevraagd? Waar is je andere been?
Ik heb wel in Nederlands mensen, omdat mensen me kennen, dat vraag ik dan wel van wat is er eigenlijk gebeurd? Of wat is er aan de hand?
En is dat iets... Dat hangt namelijk ook aan jou zoiets dat je zo brutaal, zeg maar. Zo in de jaren 90 was dat zo brutaal. Was ook een harde tijd, toch? Of niet?
Ja.
Je ziet het ook in het cabaret, zo Hans Steeuwe en zo. Van die harde...
Kwam er net na. Ja, die kwamen wel... Ja, Hans Steeuwe en Theo Maas, die kwamen allemaal na. Ik zat een beetje met Brigitte Kaandorp, Herman Finkers, Hans Lieberg. Dat waren toch echt wel personality cabaretiers, die dus minder... Ja. Direct waren.
Maar als ik het heb. Als ik aan de jaren 90 denk, denk ik altijd wel aan een soort rauwe. Ook jouw televisieprogramma's. Gewoon inderdaad zeggen wat je denkt.
En ik was volgens mij wel een van de weinigen die zo'n programma had. Weet niet. Daarna kwam het programma.
Het hoorde bij die tijdsgeest, toch?
Ik zou het echt waarachtig niet weten. Nee. Ik weet wel dat op een gegeven moment ik wel dingen zei die andere mensen. Dat het nog niet werd gezegd, dat het te direct was. Of met gewoon een verstandig gehandicapten normaal omgaan. Om bejaarden een beetje voor schut zetten.
Ja.
Dat was nog nooit gedaan.
Nee.
Maar als je er nu over praat, denken mensen, wat was het dan? Want dat doe je toch niet? Ik liet mijn kinderen als dingen zien van vroeger. Die vinden dat schandalig wat ik heb gedaan.
Ja, want hoe ga je daar? Want het is natuurlijk, de tijd is heel erg veranderd.
Ja, dus en tv is gewoon is genadeloos. Hoe je ziet hoe het eigenlijk ouderwets is of achterhaald. Of,
ja. Maar wat dus toen vernieuwend was. Namelijk zeggen wat je denkt en daar grappen over maken. Dat is nu niet meer. Hoe ga je daarmee om als je voortkomt uit die tijd?
Je ontwikkelt je. En ik kijk, op een gegeven moment merk je ook dat niks zeggen kan ook wel krachtig bij mij werken. Ja. Dat moet wel steeds voor gewaarschuwd worden. Dat het ook een goed effect kan zijn. Maar nu dus nummer 1 show die ik nu weer doe. Die heeft een ouderwetse brutaliteit van een aantal jaar geleden. Omdat ik zelf ook werkelijk geïnteresseerd ben in die nummer 1 mensen. Die al erg nummer 1 zijn. En ik zelf voel dat ik weer dingen zeg die ik dan zeg. Denk, wat zeg ik nou weer?
Ja.
En die wordt ook leuk gevonden. Ik moet ook zeggen dat ik een aantal mensen nu spreek die twintigers hebben in hun omgeving.
Ja.
En die kijken met verbazing naar het programma, omdat ze dit nog nooit gezien hebben.
Omdat het alweer nu weer nieuw is.
Nieuw is, ja.
En ik vraag dit omdat ik vroeg me gewoon af hoe je, als je in de jaren 90 zo brutale televisie maakt en we nu daar heel anders over wordt gedacht. Hoe je daarmee omgaat en of je kinderen daar iets aan hebben bijgedragen.
Dat denk ik sowieso. Maar kijk, televisie is van wat in mijn tijd, toen ik tv maakte, was radio eigenlijk televisie van nu. Radio is niet meer echt, was in die tijd niet meer echt. Ik denk, vroeger zaten ze voor de radio op zaterdagavond luisteren naar de Unie Doorsnee en al die andere Wim Ibo-programma's. En dat wordt nu op tv. Vroeger zaten we gewoon op televisie met natte haren.
En
een pyjama. Nou, dat doen ze ook niet meer. Mijn kinderen zitten gewoon met een heel klein iPhone'tje.
Ja.
Terwijl wij zelf nog een plasmascherm van 2,5 meter bij 1,5 meter hebben. Omdat we dat beter kunnen zien. Dit generatie van nu kijkt op een eigen plasmascherm. Op een eigen tijd. Op een eigen telefoontje. Op een eigen tijd naar hun eigen programma's.
Ja, ja.
Dus dat is eigenlijk de radio van onze tijd. Dus je tv is niet meer zo ontzettend belangrijk, behalve dan live events of wereldkampioenschap voetbal of het Songfestival. De finale misschien van heel Holland bakt, maar dan heb je het wel gehad.
Ja.
Of Boer zoekt vrouw, maar dat is het dan. Dus de tv is meer, en iedereen kan het maken. Iedereen kan tv maken.
Ja.
Je kan je eigen vlog beginnen of je blog of je kan volgers. Je kan allemaal de Jezus van je tv. Je kan allemaal je eigen Jezus zijn. Je kan allemaal volgers proberen te bereiken, te krijgen.
Nee, ik vraag het ook omdat je had het gedoe met die pisnicht. Dat hele gedoe. Ik weet niet of je het daarover wil hebben.
Ik wil het over alles hebben. Ik weet niet of ik erbij op doorga, maar ik weet ook niet waar het vandaan komt.
Nou, het maakt niet uit, dat hele gedoe maakt allemaal niet uit. Maar waar het wel over gaat, is dat er dus, dat jij zei, jouw standpunt was, tijden veranderen nou eenmaal.
Ja, dat is wel zo.
En hoe ga je daarmee om als brutale, gezellig dikketje? Snap je?
Ja, nee. Nou,
als je in de jaren 90 groot bent geworden met brutaliteit.
Ja.
En vervolgens om je heen verandert de tijd waarin Ik vind het altijd stom als mensen zeggen, je mag niet meer alles zeggen. Daar gaat het niet om. Je moet nadenken over wat je zegt.
Wat ga je nu zeggen? Hoe ga je het nu zeggen?
Ja, hoe ga je nu? Dus, denk je nu meer na?
Zeker. Oh, ja? Maar je hebt ook. Nee, maar ik wil zeggen, die kinderen zijn bepaald. Ik kan wel eens een grap maken thuis, waar bij wijze van spreken heel Deventer of een schouwburg zouden helemaal in de deuk liggen en mijn kinderen niet. Dus die generatie van nu, zegt de jong twintigers, zij zijn 17, 18, ja, die denken, wat is het nou voor grap over dikke mensen of over...
Dit kennen we wel, of niet?
Of ze kennen het niet.
Nee, ze kennen het niet.
Of ze zijn, ja, dat was het een grappig aan.
Ja.
En de jonge generatie is ook veel voorzichtiger met elkaar, ook veel voorzichtiger. Dus misschien is het ook wel handig als er weer een enorme plons in de vijver wordt gemaakt. Dat weet ik ook niet. Nee. Maar ik ben dan niet de persoon, want dat wordt een beetje zielig.
Ja.
Als je het op je bijna 60ste dan moet doen.
Maar je
doen.
Denkt dus nu meer na over wat je...
Ja, omdat je om je heen ook veel minder die grap hoort. Dus dan denk je, ja, of seksueel of dingen. Ja. Ik had een appje, ging over Ajax. Dat Ajax gaat weer spelen tegen Valencia. En dan had ik een afspraak gemaakt. En toen hadden we op de app, een groepsapp, met vrienden. Van, ja, we kunnen echt niet afspreken, want Ajax speelt. En mijn familie is Ajax-fan.
Ja.
En wij zijn Feyenoorders. En toen had de ander gezegd, nou ja, ik begrijp het wel, want als Feyenoord de Champions League zou spelen, zouden zij dat ook doen.
Ja.
Dus had ik geschreven, nou ja, Feyenoord en Champions League, dat klinkt hetzelfde als Hitler en die heeft de oorlog toch gewonnen.
Ja.
Dat was een grap.
Ja.
Toen dacht ik, nou, zou ik die nou kunnen maken in het theater? Ik vond het wel grappig.
Ja.
Maar ja, dat is wel een appje, dat is wel veilig. Er werd wel opgelachen door mensen in de app. Door een emoji. Maar over alles denk je meer na.
Ja. Ja. Maar hoe doe je dat op? Want jouw kracht is natuurlijk dat je bijna als in een soort reflex, toch? Ik weet niet.
Ja, reflex, maar wel met de tijd van nu.
Maar zit dat dan een milliseconde in dat je het nog even checkt?
Nee, niet een milliseconde, maar wel dat ik geloof ik dat ik nu wel goed geprogrammeerd ben door de afgelopen jaren. Dat ik dat door de jaren heen nu wel weet wat wel kan en niet kan. En ik kan me ook voorstellen over de hele over de seksualiteit en vrouwen en mannen, gelijkwaardigheid. Daar kan ik geloof, volgens mij zit ik daar nu wel juist in als het daarover gaat op televisie. Dat ik denk, wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen.
Is dat ook omdat je zelf omdat je homoseksueel bent, tot...
Ga je meer over homoseksualiteit?
Nee, zeker niet. Oh. Dat doe ik. Zit je hoog?
Het een heel theaterprogramma.
Iemand zei namelijk een keer dat je kan als je niet bij een minderheid hoort, dan kan je niet bepalen voor de minderheid waar ze wel en niet gekwetst over mogen zijn. En omdat je natuurlijk... Nee, maar ik sta je kant.
Doe eens nee, maar nee.
Want jij bent wel een van de weinige mensen van die generatie die wel zeggen, tijden zijn nou eenmaal veranderd. Ik ga... niet meer alles zeggen.
Nee, moet je al. Nee, dat is. Ja. Kijk, als je kinderen thuiskomen en ze zeggen tegen elkaar: hey, homo. Ja, omdat op schoolplein wordt dat tegen elkaar gezegd.
Ja, ja.
Dan zeggen wij: jongens, jullie worden wel opgevoed door twee homo's. Het is toch raar dat iedereen opeens homo wordt genoemd? Ja, het is gewoon een scheldwoord. Nou, ik vind het een vent scheldwoord.
Ja.
Dan wordt het in ons huis niet meer gezegd.
Nee.
En dat hopen we dan ook. Hè, op de voetbalclub bijvoorbeeld. Dan heb je ook wel eens een app waar de homo genoemd. Dan weten ze ook dat wij ook weer homo's zijn. Dus dat wordt niet dat we daar bozig op met roze
vlaggen. Weet wat je zegt.
Weet wat je zegt. Het. Ik neem het hem niet kwalijk, maar ik wil gewoon dat ik het gezegd moet hebben. Ik vind het een stomme grap of stomme opmerking.
Ja, ja.
Dan nog, als ik langs het veld zou, ook nog onderling tegen elkaar homo geroepen. Maar daar heb ik minder moeite mee. Alleen in mijn eigen omgeving denk ik, wacht even jongens.
Ja.
Ja, hetzelfde. Ja, dat vind ik dan zo. Ja. Ja.
Nee, dat snap ik.
Maar ik vind niet dat je als homo kan bepalen welke grappen over homo's wel niet kunnen. Dat vind ik misschien wel gaan voor Joodse grappen, omdat het iets gevoeliger ligt.
Ja.
Maar, nee. Ik heb bijvoorbeeld vorige week, waren twee lesbische opmerkingen. Geen eens door mezelf, maar heb ik één lesbische opmerking uitgehaald. Nou, dat is één lesbische opmerking te veel.
Ja, inderdaad.
Omdat het tegenwoordig niet meer zo is. Dat werkt niet meer.
Nee.
Wat wel jammer is, want ik vind plat heel erg grappig en leuk, maar het is gewoon een andere tijd.
En vind je dat leuk om daarmee bezig te zijn of is het een noodzaak?
Ja, het zou onhandig zijn om naïef om daar niet mee bezig te zijn. Inderdaad. Maar ik kan ook het onzin vinden. Denk, ja, wat een onzin. Weet je waar ik me heel erg gestoord heb? Dat is een spandoek. Heeft niemand over gehad tijdens de boerenprotesten. Wat aids is voor hoeren, is de regering voor boeren.
Oh ja.
Dat vond ik gewoon vergaand. Ja, jezus, welke gek heeft dat opgeschreven.
Ja.
Ik heb nooit ergens de kans gehad om daar iets over te hebben. Toen was het al te lang geleden. Maar ik vind nog steeds het spandoek dat iemand verzint in een stal.
Wat eentje is voor
ik
hoeren.
Heb, wat had natuurlijk eerst anders bedacht. Wat hoeren uit de boeren, dat weet je wel. Wat, ja. Wat kan erg zijn van hoeren? Wat ook erg is voor boeren? Dan komen ze niet twee tot eens. Die zou zeggen...
Iemand die niet betaalt voor hoeren.
Ja, of geslachtsziekte. Wat geslachtsziekte voor... Maar het is gelijk aids. Nou hebben we hem, hoor.
Ja.
Aids. Dan denk ik, nou, dat niet wat ik zei, dat gaat toch iets te ver?
Nou, is het ook niet zo dat onder jou... ik noem het dan maar even brutaliteit, maar dat is natuurlijk onder jou...
Ja.
Wat je zegt, ik zeg wat ik denk. Er zit altijd liefde onder toch?
Ja,
is dat niet het verschil?
En ook dat je elkaar aankijkt. Kijk, ja. wat mijn waardevolle punt was, wat ik maak, is dat ik gewoon eerlijk ben. En je kan me ook corrigeren.
Ja.
En mijn programma's die ik had, was ik altijd de underdog. En als de underdog, ging reageren, dan was het allerleukst. Als hij slimmer was dan mij of leuker was dan ik.
Ja, ja.
Als je niet leuker was dan ik, dan had je een vervelend moment. En ik geloof dat de redactie ook altijd zei, de directeur tegen... probeer nou niet leuker te zijn dan de presentator, want dat gaat je toch niet lukken.
Nee.
Terwijl authenticiteit, ja, dat is altijd het allerleukst.
Ja,
als
ja.
iemand gewoon zichzelf blijft. Dat was met de Bob en Annie.
Paulien Cornelis heeft dat gedaan, toch heel erg? Die was heel erg zo... Toen zij in jouw programma was. Volgens mij...
Was zij leuk? Zijn ze altijd leuk? Was ze toen niet leuk?
Nee, heel leuk juist. Ja, omdat ze heel erg zo dacht, wat doet hij nou? Wat zit hij nou te doen?
Ja, nee, maar maar goed, dat zijn hele authentieke mensen.
Ja, exact. Ja, absoluut. Ja, inderdaad.
Absoluut. Ja, maar het zijn vooral mensen die dan heel erg... Ik weet nog wel, één keer was Yvonne Keuls. Die kwam toen bij ons in het programma, bij mij in het programma. Ik praat altijd ons om een redactie hebben te maken. En toen had ik een vraag. Toen zei ze, nou, ik hoor wel dat je het boek niet hebt gelezen. En ik had het boek gewoon gelezen.
Ja.
Dus ik heb toen in één minuut heb ik toen het hele boek uitgelegd. Ja, dan ben je gewoon weg.
Ja.
Ook dom dat je dat zegt. Want ik al mijn gasten, dan moet ik het boek ook gelezen hebben. Ik heb als gasten uitgesteld omdat ik het boek niet gelezen had. Dat vind ik niet netjes.
Je wil dat je dan dat hebt gedaan.
Ja, ik had geen 5 dagen in de week uitzending. Ik had 3 keer in de week uitzending destijds.
Ja. Wat wou ik nou zeggen, hoor? Dit gebeurt soms, hoor, maar daarom is het ook een podcast. Over die
dat je de vragen kwijtraakt.
Ja, maar dat kan gewoon. Het is
in een podcast.
In een podcast kan je gewoon, dat is het lekkere van een podcast. Kan je gewoon,
ja, het is ook zo, omdat je in de auto zit en niet aan je telefoon mag zitten.
Ja, en ik kan het uitknippen.
Knip jij het dan uit?
Ja, nou kan, of niet. Soms laat ik het ook in.
Ik zou het er allemaal in laten. Maak proces.
Oké, okay. Dat hoort bij het proces.
Leerlingen, let op.
Nee, we hadden het over snelheid, dat er liefde onder zit. Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Ik had een hele goede vraag.
Hoe lang duurde je langste podcast? Dan is het met Raoul of niet?
Nee, met Peter duurde 3 uur.
Oh ja, nou, dan zijn we nu wat korter. Kan.
Nee, oké, okay. Iets anders. Oh ja, dat wou ik vragen. Nu weet ik het. Zie je wel, je gaat er... Toen ik je uitnodigde voor de podcast, zei ik... je kan bij mij thuis, maar dat is wel 4 hoog. Dus dan moet ik zo'n lift huren.
Ja, nee, ja, dat was ook een...
Gaat dat ver, vind je dat?
Nee, helemaal niet. Nee. Maar echt, bij mij gaat heel weinig te
ik
ver,
zei namelijk,
hoor.
Ik zei namelijk, ik moet wel een huislift huren.
Huisliftje. En toen zei ik, nee, ik doe elke dag cardio. Ik moet ook nog verdedigen ook.
Ja.
Nee, helemaal niet.
Vind jij dan niks te ver gaat?
Nee, maar... Nou, misschien... misschien, dat hangt er dan vanaf wat er dan gezegd wordt. Maar nee, ik vind... Nee. Ik vind alleen vies varken of dat soort dingen. Denk, nou, dat vind ik ook wel... Of dat je ongeneeslijke ziektes wordt toegewend. Vind ik ook dat ik denk, nou, daar zit ik ook niet echt op te wachten.
Ja.
Maar voor de rest kan ik ook wel om dingen heel erg lachen. Ook omdat dingen worden gesuggereerd. Dat ik niks voorbereid. Dat ik dommig ben.
Ja. Dat vind ik
helemaal
ook
niet
leuk.
Erg. Dat reageer ik ook soms. Dat vond ik zo leuk. En James Blunt, dat hij op alle kritiek ooit heeft gereageerd. Dat doe ik ook af en toe. Dan wens ik u nog een hele fijne zondag toe.
En ben je nooit gekwetst? Ben je nooit
Tuurlijk. Maar kwetsen heb je geen ene hol aan.
Nee.
Dat kan je thuis doen. Ik ben ook wel iemand die dat helemaal niet deelt. Met niemand. Ja. En op het moment dat ik het al deel met mijn man, dan ben ik ook opgelucht dat ik gedeeld heb. Maar dan heb ik ook echt wel, dan denk ik, dat zit me heel erg hoog wat er wordt gezegd.
Ja. En ga je dan naar waar dat gevoel vandaan komt? Of?
Ja, het heeft allemaal te maken met mijn achterkamertjesgevoel. Ooit heb ik Landmark gedaan. Dat is
wat?
Een Landmark. Heb je er nooit van gehoord? Nee. Dan ben je toch ook een zoekende band? Kijk naar jezelf. Ik vind het zo raar dat je rok aan hebt. Maar ik heb ooit... ik heb een Landmark meegedaan. Een soort zoektherapie.
Ja.
In een grote groep. En dan ga je eigenlijk op zoek naar waar je... waar je punt is, waar de dingen zijn zoals ze zijn. Ja, ik leg het helemaal goed, niet goed uit.
Niks van, maar goed.
Maar doe dit toe. Ja. Uiteindelijk had je een oefening dat één ding wat ooit gebeurt in je verleden, dat bepaalt je toekomst. Dat, zo, ben je, zo reageer je.
Ja, je copingmechanisme wordt dan
bepaald. Ja, ja, precies. En ik zat met het denken, ik zat tussen 150 mensen die het allemaal hadden gevonden. Het leek wel, ik vond het gewoon niet. Opeens viel het kwartje dat ik ooit in mijn jeugd, zoals opa en oma waren zoveel jaar getrouwd. En ik ging naar, ik heb het ook in mijn theaterprogramma verteld hoor, toen ik 50 werd. En er werd een groepsfoto gemaakt, maar ik zou een stukje piano gaan spelen voor mijn opa en oma tijdens de lunch.
Ja.
En toen zei mijn moeder, ga je maar even repeteren of oefenen, oh, ja. Oefenen in de restaurants. Ik heb piano gespeeld en tijdens dat oefenen is de groepsfoto gemaakt en niemand heeft me gemist. Ja. En daar is bij mij, toen ben ik uiteindelijk opgeplakt op het hoofd van oom Willem, want die is uiteindelijk weggelopen. Dus dan noemen we Pauls hoofd, dus mijn kop op een heel raar lichaam. En dat is altijd het gevoel geeft dat ik altijd bang ben dat ik de leuke dingen mis.
Ja.
Dat is
dat mijn, je in de steek wordt gelaten.
In de steek wordt gelaten, omdat ik zelf harder moet werken om het dan toch voor elkaar te krijgen.
Is dat je hele carrière opgebouwd?
Nou, ik denk het wel.
Hebben we hem nu?
Ik denk het wel. Dat allemaal natuurlijk... Dat ik daarom ook dingen veel initieer zelf. Veel initiatieven neem. Ik word ook amper gevraagd voor andere projecten. Ik moet allemaal zelf doen. En dat klinkt heel erg huilie-huilie, maar het is het helemaal niet. Nee. Omdat ik ook gewoon denk, laat mij het dan maar doen. Of dan doe ik het wel.
Ja, ja, ja.
Dat is helemaal niet goed. Want je kan ook gewoon laten rusten. En misschien word je dan wel gevraagd. Maar veel dingen initieer ik zelf, ja.
En laatst sprak ik met iemand erover. En die zei, iedereen die zegt... Als iemand vraagt, waarom ga je op het podium staan? Waarom ga je in de entertainment business? En iemand zegt niet vanwege de aandacht, dan liegt hij.
Ja, dat denk ik. Nou ja, hoewel...
Kijk, je kan natuurlijk allemaal dingen erbij verzinnen als... Oh, ik vind het belangrijk dat
je wil gehoord worden.
Je wil gehoord worden.
Ja, zeker. En dan kan je ook nog boeken gaan schrijven. Maar denk ja, dat vind ik dan... Nee, het is absoluut... Je denkt ook dat het interessant is wat je gaat zeggen. Wat je zegt.
Ja.
En ook dat ik... Ik weet nog wel dat ik voor de toneelschool was afgewezen in Maastricht. Omdat ze zeiden, ja, iedereen lacht om jou. Ik zei, ja, wat is er mis mee? Ja, ja dat is niet goed. Niet alleen moet om je gelachen worden. Dus ga kleinkunst doen. Dat vond ik ook zo'n belediging van, ga dan maar kleinkunst doen. Dat heb ik ook niet gedaan. Omdat ik graag toneelspeler wilde worden. Maar zat wel een kern van waarheid in. Want alles doe ik met een lach. Of doe ik met een... niet.
Zou je dat meer willen? Want volgens mij was het in Poepenhoofd, zei je... Nee, in je laatste programma volgens mij... Dat je vond dat mensen meer de barricade op moeten. Maar dat je het niet doet. Vind je ook in je werk... Want je zegt... dat zag ik in een interview dat je zegt... Ik ben entertainer. Dat is wat ik ben.
Amuseur.
Amuseur, ja. Vind je dat, dat in eerste instantie... Je belangrijkste kern is en dat je daarna nagedenken over wat wil ik zeggen?
Ik refereer in het laatste programma aan het feit dat er veel over homoseksualiteit wordt gezegd. En dat wij een heel erg vrij land zijn. Ja, ik wist het hoor. Ik vind het ook raar dat je dat roze petje op hebt. Maar dat vond ik dat wij maar het ons laten gebeuren.
Ja.
Dat we moeten meer. En dat is misschien ook de reden dat ik toen op pisnicht reageerde. Niet zozeer dat ik het veroordeel, maar dat ik het een vervelend woord vind.
Ja.
Dus dat had ook met dat soort dingen te maken. Dat in heel de wereld, heel veel landen, nog echt homoseksualiteit een taboe is. Of in ieder geval niet geaccepteerd.
Ja, ja, ja.
En dat is erger.
En wat zijn andere onderwerpen wat je in je werk wil bewerkstelligen, los van aandacht?
Nou, dat is voor mij... Ik vind dat ik een sociale antenne heb.
Ja.
Ook wel dus over armoede of eenzaamheid. Of, wat ik bijvoorbeeld vind, dat de politiek gewoon niet zichzelf serieus neemt. Dat echt iedereen maar wat doet in die politiek. En dat je denkt, waarom is Trump zo geworden als hij is? Waarom kiezen mensen Trump? En dan denk je, ja, iedereen is hier boos over Trump. Maar niemand denkt nou over de middenklasse die echt teleurgesteld is in het bestuur.
En hoe we daarmee omgaan.
En daar hoor je niemand over. Nee, er worden echt van die soundbites gebezigd van... zie je ze kinderen, de moeders komen er niet heen. Dat, kun je wel zeggen, maar... Waarom zeg ik nou puur?
Ik hoorde laatste interview op Radio 1. Daar zeiden ze, eigenlijk is het grote probleem dat want het was iemand uit... Eerste Kamer, die was daar. En daar hangen geen camera's. En in de Tweede Kamer wel. En volgens mij is dat misschien een beetje het probleem. In de Tweede Kamer hangen camera's. Dus iedereen is eigenlijk campagne aan het voeren.
Ja.
Terwijl in de Eerste Kamer is veel meer rust.
Ja, en
veel
ook meer... dat de Kamerleden niks meer te verliezen hebben. Hè?
Nee,
dat zijn natuurlijk
senatoren
die... Ja, al genoeg. Maar dat, ik denk, dat wordt ook gezegd, dat de Eerste Kamer moet weg. Terwijl ik denk, de Eerste Kamer zou je dat inderdaad verplicht een uur moeten zien. Kijken hoe wordt gereageerd.
Ja.
Hoewel wij weinig invloed hebben, volgens mij.
Ja.
Maar ja.
Dus dat is dat is een onderwerp, los van het engagement, wat je wil.
Ja, wat ik ook tegen wil zeggen, zijn mensen die dan dieren belangrijker vinden dan hun medemens. Dat vind ik ook iets onbegrijpelijks.
Oh ja?
De kanariepiet begrijpt mij wel. Dan denk je, ja, dat is ook makkelijk.
Ja.
De kanariepiet zegt namelijk niks terug en is afhankelijk van je.
Ja.
Dat, kijk, ik heb een jong poesje. Ja, ik zou ook mijn hele wereld met mijn jonge poesje willen delen. Maar ja, daar schiet je niks mee op.
Nee.
Word je erg eenzaam van, denk uiteindelijk.
En heb je dat in je werk? Zit dat ergens in je werk?
Nee, het is nergens in mijn werk.
Maar wil je dat wel doen dan? Of
nou ja, ik weet niet of ik nog een nieuw programma ga maken. Dat zit misschien wel, omdat Ruud Wijsman daar een beetje op loopt te hameren. Als je 60 wordt, moet je nog één programma maken.
Ja.
Dacht, ja, maar als er nou geen publiek komt, dat is heel zielig. Maar dan zegt Ruud, er komt wel publiek, want je bent nog steeds interessant. Dat klinkt heel erg.
Wat is dat? Oh ja, maar daar wou ik het ook over hebben. Dat je wilde zo graag toe doen.
Ja, dat is toch belangrijk. De eerste aflevering van mijn nieuwe show zei ze, ja, het kijkt lekker weg. Dat is de grootste vloek die je tegen me kan zeggen. Net zoals als ik naar je toe ga, voor je. Ja, leuk.
Ja,
denk, leuk is ook niet. Niks. Van leuk krijg je
maar wat
leuk.
Wat is het toe doen dan? Wat is ja, dat mensen erover praten? Of?
Nou ja, dat is Jezus dat of God dit. Of niet het geheel, maar meer dat je wel af en toe nog kunt prikkelen, ja.
Als entertainer? Of...
Oh ja, als mens ook.
Maar als het lekker wegkijkt, dan ben je toch als entertainer geslaagd? Want dan kijkt...
Nee, dat ben je niet. Nee. Het kijkt lekker weg, toch dooddoener? Of dat vind je er zelf van? Dat vind je ook zoiets. Nee, ik vind het kijk lekker weg is niet bij mij voldoende. Er moet toch een kleine irritatie zijn of een vervel of zo. Iemand schreef, ik vond het leuk, ik heb me geïrriteerd. En ik wacht nog op een knaller. Dus ja, dat was goede kritiek, ja.
Ik wilde net ook nog vragen dat... is zeg maar het brutaal zijn. Wil je daar ook iets mee laten zien?
Nee, dat ben ik.
Dat is gewoon wie je bent.
Maar kijk, als je op een gegeven moment ziet dat ook je kinderen die dan zeggen, ja, je hoeft niet altijd het laatste woord te hebben, dus altijd met een grap,
ja,
dan ga je dat ook, dat leer je dat ook.
Ja.
Dat je met je kind of met misschien mensen meer contact hebt als je gewoon een grap achterwege laat en gewoon denk, ga eens even mee met de flow van het gesprek.
Ja, ja.
Zoals een jaar geleden iemand zei, je gaat eigenlijk als een grasmaaier over iemands gevoelens heen.
Ja.
Nou ja, dat zet je wel aan denken. Of zoals heel lang geleden, toen ik nog echt dacht dat ik megalomaan was, dat iemand zei, je vraagt nooit eens, hoe gaat het met jou?
Ja.
Maar dat zijn wel dingen, die heb ik dan geleerd toen ik in de 20 was, begin 30. Dat zal ik dus nooit meer doen.
Was je toen megalomaan?
Nou ja, laat ik het zo. Ja, ik dacht echt wel dat je had Joop van de Ende en dan de hele tijd niks en dan kwam ik.
En wie kwam daarna? Henk Elsing.
John de Mol. Henk Elsing. Ja, dat is ook lullig dat ik het gezegd heb. Hij is een enorme goede gevierde trillerzijde.
Ik weet niet wie dat is.
Het is een cabaretier. Nou, het was heel populair. Een uurtje Henk, of uurtje Uur, of Henk Elsing.
Ja.
In de molen, ergens in Amstelveen.
Ik wil even een pen pakken. Wacht.
Ga je hem opschrijven? Ga je
nee, ik moet dingen opschrijven als ik iets bedenk.
Oh. Ja. En hij is uiteindelijk gestopt. Hij had een hele goede show toen hij 40 werd.
Wat toen ging hij naar Spanje, toch? Of niet?
Toen ging hij, nou, nog niet naar Spanje. Toen ging hij eerst mopperen. En toen ging hij uiteindelijk thrillers schrijven.
Ja.
In een zwembad. Bij een zwembad in Spanje. Dat is ook heel verdienstelijk. En hij is uiteindelijk dementerend overleden. Nog niet zo lang geleden, volgens mij. 3 of 4 jaar geleden, denk ik.
En dat megalomane, dat was toen je echt niet op straat kon?
Nee, niet op straat. Dat je gewoon denkt, ik kan me alles veroorloven. Je gaat een groot huis kopen. Je gaat gewoon een iets te dure auto kopen. Het is eigenlijk heel erg dat je denkt, nou, ik ben gewoon de allergrootste.
Ja.
Dat heeft bijna... Ik kan me niet als iemand succes... Dat iedereen dat wel een beetje heeft in min of mindere
dat
mate.
Denk je op een moment, ja.
Ja, denk echt. Maar ik weet ook nog wel de eerste keer dat ik een theaterprogramma deed in 85. En ik een première had die goed was. Heb ik mijn eerste jas bij Cool Cat kunnen kopen van mijn eigen geld. En dat vergeet ik ook nooit.
Nee. Toen begon het meegelopen.
Ja. Dat was allemaal begint. Ik werkte nog met Broodje voor Kootje in het Eetcafé in Amsterdam-Zuid. Dus ik was gewoon hard aan het werk. Maar uiteindelijk, als opeens dan, ja... Je wordt heel erg... alles wat je doet is leuk. Wat natuurlijk ook
een... Denk je dat iemand die heel succes... Dat het bij de entertainment business... Dat mensen megalomaner worden dan een advocaat? Omdat die ook nog eens de aandacht... Als entertainer krijg je ook nog eens het applaus.
Ja, dat weet je niet. Want dan zou je eigenlijk een aantal advocaten moeten interviewen.
Ja,
of bekijken. Want hoe zij... Of een bankdirecteur. Die Groenink was ook natuurlijk een redelijke gekkie. Ja. Als bankdirecteur. Ik geloof mensen die macht hebben of aanzien hebben... dat die nog gekker kunnen worden dan wij. Want wij natuurlijk afhankelijk van kijkers en van publiek... en ook nog van beslissingen.
Ja.
Ja, als een directeur zegt, ik heb helemaal geen zin om... in die megalomaanheid van die gozer, dan boeken ze je niet.
Ja, ja.
Dus dat... Maar ik geloof dat iedereen een periode heeft, als je succesvol bent, dat je even denkt dat je alles bent en dan een hele tijd niks en dan komen die anderen.
Ik weet niet of je de podcast met Arjen Lubach hebt geluisterd.
Nee.
Oh, daar refereer ik aan, want ik zag die documentaire een tijdje terug van de Entertainment over jou. En dat vond ik zo'n... Ik heb het gisteren weer gekeken. Dat vond ik zo'n fascinerend moment. Op een gegeven moment heeft Sonja Barend gezegd, hij moet er maar een jaar tussenuit gaan. Ja. Ik vind het echt leuk dat ik je spreek, want ik heb hier zo vaak over nagedacht. Ja. En dan zeg jij... ga je met mensen praten, doe ik er nog toe.
Ja.
En op een gegeven moment zit je mij met je, volgens mij, de opnameleider en de Sander.
Sander van Ede, hier.
Oh, is dat in deze ruimte?
Met de geluidsman.
Oh, fantastisch dat het in deze ruimte is. Ja. En dan is volgens mij de directrice van en vele anderen dat bedrijfetje.
Ja.
En dan zeg jij op een gegeven moment, vind je nog dat ik er toe doe? En dan zie je haar zo kijken. En dan zegt zij en nog een paar anderen, wat vind je zelf, Paul? En ik weet niet of het is, maar ik dacht toen, zouden die mensen niet durven zeggen, nee, inderdaad, Paul, je doet er even niet meer toe. Ik dacht namelijk, daar vind ik het leuk dat ik het erover kan hebben. Ik dacht, oh, misschien is dit het moment waarop je zo groot bent dat mensen, dat je ja-knikkers om je heen krijgt.
Nee, want de tijd was, het ging allemaal niet zo goed. En toen ik werd gevraagd voor mijn 50e verjaardag of ik een half jaar gevolgd kon worden. En ik had besloten, het ging zo slecht dat ik dacht, nou, ik moet weer. Ja, nee, het ging niet goed. Dat ik dacht, ik moet weer terug naar de kern. Waar kom ik vandaan? Uit het theater. Heb ik Ruud Wijsman gebeld, mijn trouwe regisseur. Mijn vaste regisseur, eigenlijk waar ik alles mee doe. Ik heb een aantal tekstschrijvers gebeld en gezegd, zullen we weer een programma gaan maken? Ja. En toen zei iedereen, ja, we gaan het doen. Toen ben ik teruggegaan. En toen werd ik gevraagd door Kees Driehuis voor die documentaire. En toen zei ik, nou ja, dit is een documentaire. Die gaat eigenlijk over de kern. Doe jij nog toe? En dan zullen we zien. Hij gaat naar de première toe voor mijn eerste programma sinds jaren. Solo programma. Ja. Dan zullen we wel zien of het werkt of niet. Of het is een totale blamage. Ja. Of het is inderdaad dat je ziet een zoektocht en die gaat uiteindelijk winnen. Of die wordt succesvol afgesloten. En dit moment, het was echt zoekende met programma. Maar er zit een moment in dat ik ook echt bewust word dat ik met hele goede mensen werk. Wat ik gewoon niet meer zag. Zoals de geluidsman en ook Els, die me kreeg.
Ja, dat is een mooi moment is dat. Ja. De geluidsman zegt, ik voel me zo onzeker
van
jou.
Ik ben de beste. En toen beviel me mij dat kwartje in de film zelf. En je ziet, je hebt gelijk. Ik neem iedereen mee in mijn val. Dus ik weet niet of dat nou, wat vind je zelf? Dat ze ook misschien moe waren. Van, komt hij weer met die opmerking? Ja. En natuurlijk is wel belangrijk. Wat vind jij eigenlijk zelf? Wat doe jij er nog toe? En als je zelf zegt, doe er nog toe. Nou, gedraag je dan ook naar, zou ik nu zeggen. Maar ik ben nu 7 jaar verder. En ik heb het allemaal weer een beetje boven Jan. Ik had ook een bedrijf wat ik runde. Wat gewoon niet succesvol was. Wat
je zei een keer, dat er zitten meer tv's dan
meer
mensen.
Plasbeschermen dan personeel.
Nou, dan zit je wel aan de top.
Ja, dat is echt een top. als je een tv-verkoper bent. Maar in ieder geval, dat was ik niet. En uiteindelijk ontzettend om een donder gekregen van bijvoorbeeld Joop van den Ende.
Van, is hij iemand die... Want heb je ja-knikkers om je heen?
Of nee, absoluut niet. Maar, nee.
Is hij iemand die zegt nu...
Ja, hij is ook echt... Ik had een paar weken geleden... had ik een probleem met mijn werk. Gewoon iets waar ik zelf... Ik kom vaak niet zelf uit dingen. Dan ben ik zo dan weet ik het gewoon niet. En dan zegt mijn man, zei toen... terwijl ik toch al een flink glaasje wijn op had... we gaan nu naar Joop toe. Ik denk, dat kan niet, het is 10 uur. Toen belden we op en toen konden we gelijk komen. En dan wordt het gelijk helder in mijn hoofd. Ja, want het vertelt aan iemand waarvan je denkt... zijn antwoord zal ik heel serieus nemen.
Je moet waarschijnlijk nadenken wat je tegen hem gaat zeggen.
Sowieso. Eerst 4 koppen koffie. En dan,
dus dan zet je het voor jezelf waarschijnlijk al op een rij.
Ja, denk het.
Omdat je zo iemand voor je zit.
Ja. Ja, en zijn ook meer mijn man zelf. En ook nog een paar mensen om me heen. Zoals Hanne Groenteman, Hendrina, Hanneke. Hier waar ik samen de business mee doe.
Ja.
Ja, Peter, Kornhald, Michiel van Erpen. Al die mensen waar je toch echt wel mee praat.
Ja, ja, ja.
Die ook Peter, zijn een van mijn beste vrienden, ja.
En je man, hoe is dat? Is dat je wederhelft?
Hij is alles wat ik niet ben. Dus hij is nuchter en staat met beide voeten op de grond. Is voorzichtig.
Ja.
Zou je dat wel doen? Maar hij laat me alles doen. Uiteindelijk, als ik bijvoorbeeld iets zeg, nou, ik vind dat minder. Dan gaat, ja, maar voel dat ook minder. Dan moet je niet zeggen.
Ja.
Ik bedoel, als ik iets minder, dan moet je niet gelijk nog 3 dingen zeggen die je ook minder vindt. Ja. Of bouw dat dan op.
Ja.
En dan is dat ook wel heel prettig.
We kennen elkaar al heel lang, dus het is ook wel dat je echt wel... En hij heeft zelf een eventbureau, hij doet, daar bemoei ik me ook helemaal niet mee. Dus we hebben ook soms dat je dan eens met elkaar bespreekt, maar je hebt niet zoveel verwerkt thuis.
Nee. Ik snapte, want ik zag die documentaire, ja, het is echt een fascinerende documentaire, maar ik snap ook wel die woede. Want je,
van wie?
Van jou. Want je, volgens mij, ik vergelijk me in geen enkel opzicht met jou, maar wat ik merk is dat, we hadden laatst bijvoorbeeld, was een technicus een paar keer te laat met een cue. En dan de concentratie die je moet hebben als je op het toneel staat, en zeker als je ook improviseert met het publiek, wat jij natuurlijk ook doet, die is zo gigantisch hoog. Er hoeft maar iets fout te gaan. Ik ben echt ontploft. Ik heb de huid volgescholden.
Na afloop.
En toen zag ik die documentaire. En toen zit in de documentaire, dan heb je die oudejaarsshow. En dan de eerste helft gaat niet goed.
Nee.
Of het gaat heel goed. Maar er zijn een paar dingen die niet goed zijn. En de woede van je, die herkende ik heel erg.
Eindelijk toen zeg je, ja, dan ging het ook.
Er gingen ook heel veel dingen goed. Ja, maar dit ging mis. Ja, en ik herkende, niet dat ik denk dat ik ook
nee,
zo.
Nee, maar ik begrijp.
Maar de concentratie die nodig zeker. Is om op de top. Hè,
ja. En het live was voor mij ook live.
Ja. Die moet voor jou, die is natuurlijk, wil jij de vrijheid, die eindredacteur die zegt ook, aan het begin van de documentaire, je bent op je best als je geconcentreerd ontspannen bent.
Ja.
En wil je dat bewerkstelligen, moet natuurlijk alles eromheen.
Ja, dat is niet helemaal waar.
Nee?
Dan moet het ook bij jezelf goed zijn. Want ik merk nu, ik heb nu vergadering, ik heb een morgenopname. We hadden gisteravond een afzegging. Dingen gingen niet goed. Dus ik heb de hele nacht, of de hele avond tot vannacht wakker gelegen. Of gewoeld vanmorgen, werd ik wakker. We gaan het zo doen, uiteindelijk is alles goed gekomen. Dan zat ik nu, het is nu, 15 uur voor opnames. Ik heb net met mijn einddirecteur gezeten, een productieleider. En ik heb het programma, heb ik uit mijn hoofd. Ik weet nu al de volgorde van het programma.
Ja, ja.
Nou, dat is een hele groot pluspunt. Want als je dat hebt, dan ben je dus geconcentreerd ontspannen.
En flexibel dus.
En flexibel. Maar goed, je weet de volgorde, je weet ook de vragen die bij horen. Dus dan zit ik er anders in dan toen ik een jaar geleden, toen was ik eigenlijk wel minder geconcentreerd en meer liet ik het van de dingen afhangen.
Ah.
Bijvoorbeeld het verschil nu met, zeg 7 jaar geleden, nu is dat wij nu eerder om 12 uur beginnen met de regiebespreking. Dan ga ik de vloer op en dan leg ik het uit, samen met de regisseur. En dan ga ik weer hier zitten en dan ben ik misschien 2 uur lang niet nodig.
Ja.
En voorheen werd gezegd, ja, dat is te lang, is een lange concentratieboog. En nu denk ik, nee, dan ga ik wel wat anders doen. Dan ga ik hier wel lezen of zoiets.
Ja, 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 ja.
Want bereiden jullie alles voor, de techniek en de verbindingen. Dan kom je, als jullie klaar zijn, gaan we repeteren. Soms zijn we wel eens 1,5 uur, 2 uur van tevoren klaar. Dan zegt een productie daar, ja, dan zit je hier 1,5 uur niks doen. Ik heb een boek, ik heb mijn iPodje, kan ik luisteren.
Dat had je vroeger niet?
Nee, dat denk ik niet.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Omdat ik denk iets rustiger ben geworden en ouder ben geworden. En ook denk, ik weet niet, ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. En ook met dat je denkt, ja, het hoeft niet allemaal op jouw manier. Of zoals jij denkt dat het moet. Of, ja. En geef de mensen ook even kans om alles voor te bereiden. Ja.
En is dat dan vanzelf gegaan? Of komt het door kinderen?
Nee, niet door de kinderen. Nee. Adoptie? Nee, dat heeft adoptie niks mee te maken. Nee. Adopteer een kip.
Die je belangrijker vindt dan je medemens.
Ja, ik begrijp een kip zo goed. Nee, maar dat weet ik niet hoe het komt. Ik denk wel dat ik met een jongere generatie werk. Dat ik toch zie ook hoe jong ze allemaal zijn. En ook heel erg eager om met mij te werken. Maar ook dat ik zie dat ze ook denken, jezus, wat denkt die man snel? Of wat is hij aan het schakelen? Dat hou je niet bij. En dan denk ik, oh ja, je houdt het niet bij, omdat het in mijn hoofd zit. En dat moet natuurlijk, als wat iets van je hoofd is, moet je ook proberen over te brengen naar andere mensen die het voor je moeten maken.
Ja.
Moeten uitwerken.
Ja. Hoe bereik je die concentratie om zo snel,
om mezelf bovenop te zitten?
Nou, ik bedoel niet wat er na die tijd gebeurt in de besprekingen en zo. Maar tijdens het draaien, hoe bereik je die snelheid, die concentratie.
Ja, dat kan ik niet uitleggen. Want dat is het enige. Je moet goed in je vel zitten. Maar nogmaals, als je het programma doorhebt, dan kun je eigenlijk dat loslaten. En dan hoor je gewoon wat mensen zeggen. En dan kun je daar gevatte antwoorden op geven. Of vrolijk zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu weer het programma terugluister. Ik spot zelf. Hè, dus ik monteer voor zelf.
Ja.
Omdat er dan dingen uit moeten. Of het moet korter, een aantal minuten. Maar ik hoorde, want gisteren was een programma hier opgenomen, dat duurde 3,5 uur opnames. En er moest 37 minuten uitgemaakt worden. Nou, dat kan niet.
Nee.
Dat is onmogelijk, ook voor het publiek, dat 3,5 uur moet zitten. Maar wij maken meestal 10 minuten langer. Dan moet je 10 minuten uithalen. En met ook stopjes en zo, dat valt wel mee. Maar zodra je jezelf onder controle hebt en weet wat in het programma gebeurt, ben je weer des te vrijer om dan misschien leuke opmerkingen te maken.
Dus je moet eigenlijk dan rustig... Ja, oké. Okay. Dus je moet dan eigenlijk rustig geconcentreerd zijn.
Ja. Nou, en ik zweet niet de laatste twee afleveringen. Ik zweet altijd nogal veel. Ik heb altijd een handdoek stand-by. Ik heb geen stopjes, want dat is onzin. Dan zien de mensen dat ik zweet. Maar soms denk ik, god, dat zweet. Ik ben er nu al in twee afleveringen helemaal niet. Amper. Ja. Klein beetje, maar...
En dat betekent dus hoe...
Dat
hoe,
het relaxed hoe, is.
Dat je relaxed bent.
Ja. Dat is een hele fijne constatering. En mijn hele goede vriend Hans Kesting, die zegt altijd van, doe nou rustig. En toen belde ik hem naar de eerste opname op. Hij zat weer ergens in de wereld met met ITA. Toen zei ik, ik was heel rustig, want ik zweette niet. Dat kan je niet uitleggen. Oh, wat goed.
Hij snapte meteen wat je bedoelde.
Ja, ja.
Je hoeft er niet heel hard te werken. Is dat zo dat, speelde ik een voorstelling op de parade. En dan alles hoor je dan. Ja. En mensen... Omdat je zo geconcentreerd bent. En toen was ik echt. Toen zei ik, ja, er zat weer iemand te gapen. En toen had ik een keer een regisseur en die zei: het is ook een kans. Het is ook iets wat je aangeboden wordt, waar je op kan reageren. Had jij dat van jezelf altijd al? Dat je alles wat er gebeurde zag als een.
Ik denk uit de horeca. Ik heb van de Valk gewerkt. En dan moet je natuurlijk. Je hebt dan vier tafeltjes die je helemaal moet bedienen. Dus je let op alles. En dan ben ik, ja, ik weet niet of ik dat vroeger ook had, maar ik zie alles. En ik hoor ook alles. Ik kan me beter zeggen, want het is gewoon, ik zie het gewoon.
Ja.
En of het nou met dat je toch een soort. Of het gevoel is, ik weet het niet. Maar het is, ja, ik vind het ook lijkt me vervelend om met iemand te werken die alles ziet en alles hoort en alles voelt.
Ja.
Dat is gewoon, dat is niet te doen.
Maar dus met de gasten gebruik je het. Maar je moet wat er fout gaat tijdens de opnames. Daar moet je niet op ingaan. Dat moet je. Daar kan je niks op ingaan.
Vroeger wel.
Ging
mijn camper in. Of op de vloer zelf, maar dat doe ik niet meer. Dat komt ook wel door de documentaire. Dat ik zag hoe dat dan.
Je hebt dat gezien, ja.
Ja, ik heb het gezien. Ik heb ook werkelijk gevoeld hoe dat dan werkt. En dat kan je gewoon niet. Dat kan je niet veroorloven naar je mensen toe.
Nee.
Dan raak je veel mensen kwijt. Ik werk met mensen al heel lang. Omdat ik ook heel lang met hun hebben en houden.
Ja.
Maar omdat we al zo op elkaar ingespeeld zijn. Dat is, we hadden een anderhalve week geleden hadden wij een begrafenis. Die ook werd gedaan door een aantal mensen. Gewoon omdat ze van die man hielden. We waren opeens met z'n allen met een klein clubje waar we al heel lang mee werken. Opeens waren we op privé reden, waren we daar.
Ja.
Dat was gewoon een hele goede kracht. Ik zie hoe dat we nog steeds bij elkaar zijn. Dat is ook een hele. Het kan ook heel vervelend werken. Maar in ons geval versterkt het nog steeds elkaar.
Ja. Hoe ben je nu anders dan thuis? Sorry. Ben je in de media anders dan thuis?
Nou, ik denk het wel, maar ik kan zelf...
Want je transformeert natuurlijk op camera naar je persona, heet dat dan? Volgens
ja, maar ik ben wel ik zit wel heel dichtbij. Want dat is het enige probleem wat ik vind soms. Dat mensen ook al gelijk naar me toe komen als ik ergens ben. En dan denk ik van ja, maar ik wil mijn privacy een beetje hebben. Dat is heel moeilijk, want dat verschil zien ze niet. Ik geloof niet dat ik afstandelijk ben of zo. Dat ze moeilijk... Nee, ik denk dat ik wel thuis... Ja, ik ben natuurlijk iets groter op tv. Maar ik geloof dat je jezelf kunt zijn op televisie of in theater.
Dat kan wel.
Ja, ik geloof wel dat ik dat doe.
Oh ja?
Ja.
Dat er niet toch nog een net een vergroting zit? Of net
ja,
een...
maar niet die is wel... Zoals ik ook dan als ik de deur open doe voor iemand die iets komt afleveren... of de Albert Heijn bezorger, ben ik dan net zoals op tv.
Ja.
Iets vriendelijker, groter en dankbaarder.
Ja.
Dan, maar ik heb het ook wel thuis.
Ja.
Ja.
Je bent gewoon altijd aan het keten, toch? Dat is professioneel keten.
Ja, ik weet niet.
In het boek van Ischa Meijer schrijft hij... de IM van Connie, dat is mijn lievelingsboek, van Connie Palme. Dan heeft Ischa Meijer op een gegeven moment gedroomd. En dan zegt hij, ik droomde dat ik aan het keten was met Paul de Leeuw. En nog een paar. En toen dacht ik, oh ja, maar dat is wat je doet, toch? Professioneel keten?
Dat is ook een beetje Ja, dat zou kunnen, maar ik weet niet of dat zo is. Omdat het toch... Je wilt toch ook dingen eruit halen bij mensen. Of als je programma wil je ook dingen eruit halen die mooi zijn. Of die... Kijk, met Ischa Meijer was... Ik moet altijd denken aan dat verhaal van Simon Carmichelt, Woef. Over die rode eerste setten. Die zeiden, maar nou gaan we dat toch lol maken. Heel mooi verhaal door Ko van Dijk verteld, een oude acteur. Voor het geval je Ko van Dijk niet kent, maar die ken je volgens mij wel. Als ik niet meer Ko van Dijk wel... Zal Henk ook denken, god verdikken.
Ja. Ko van Dijk was zoals die cabaretier die helemaal af is gedreven. en nu in Italië woont, of niet?
Is dat... Nee, dat is Robert Long. Maar een homo. Weer. Oh. Nee, dat was...
Ik kan eigenlijk een hele oude acteur.
Ja, hele goede, prachtige acteur. Ja. Van de oude stempel.
Van de oude stempel, heel
groot. Ja, hij had een hele hond en elke dag ging de hond gedaan. Nou gaan we toch lol maken tegen een poes. Ja. Die was net bevallen van 6 kleine poesjes. En dat is een beetje wat dat Kate maken bij... Kijk, als ik eerst ga tegenkwam, niet vaak... maar ja, we wonen wel een beetje in de buurt... ja, dan ben je gelijk het koffiehok ingesleept. Of de, en dan was het lol maar, moest je praten. Dan moest je gewoon... en alles geïmproviseerd. Althans, je dacht dat je alles uit zijn duim haalde. Of niet zo, maar wel dat hij gewoon heel erg het gesprek voerde. Zoals jij ook een gesprek wil voeren en geen interview wil geven. Dat al pratende kom je tot iets of niets.
Ja. Dat is wat het is. Maar wat is dan dat wat je eruit wil lichten?
Nou ja, als ik vind Keten op tv niet zo interessant. Omdat ik ook hoop dat het gesprek over depressie of over de eerste menstruatie of over een bepaalde
dat kwam
soort
met
ziekte.
Die kinderen. Koken met die kinderen kwam dat heel mooi.
Ja, nou nu bij de nummer 1 show is er ook een prachtig gesprek over menstruatie. Godzijdank eruit goed uitgekomen. Ja, dat pubershow was zo moeilijk, jongen, om die doelgroep aan het praten te krijgen. Ja, ja. Maar daar gaan alle credits toe naar mijn redactie toe. Hoor. Die hebben al die mensen gezocht en gevonden.
Van tevoren.
En ik kon het alleen maar lekker invullen op mijn eigen manier.
En wat is dat? Ik snap nog niet wat je daar een mooi. Maar wat bedoel je daarmee?
Ja, Kate is alleen maar. Dus je moet proberen om de avond moet. Kijk, ik kan met jou lol op een feestje, ik hoop ook nog wel een serieus gesprek daar in de hoek te hebben. Ja. Dan ga ik weer de keuken en dan gaan we weer lol maken. Dat is een beetje wat
dat is wat het is.
Ja.
En wat is het? Wat zijn de mooiste? Wat zijn de mooiste gesprekken geweest? Zeg maar die los van het Keten.
Nou, ik heb een heel mooi gesprek gehad ooit met bisschop Beer die voor de NCV. Dat heet geloof ik Levenslied. Dat staat me allemaal nog wel bij en ik Ik heb natuurlijk, het klinkt heel flauw, ik heb zoveel gedaan. Dat ik dat allemaal, natuurlijk AIDS met René Klein. Dat was natuurlijk een prachtig gesprek. Maar ook wel, ik heb wel zoveel gesprekken gehad... waarvan ik ook wel blij was dat ik het gesprek voerde. Maar ja, Adele was ook fantastisch, maar heel anders weer. Ja, ik kan het niet echt zo benoemen. Ik ben ook bang dat nu iemand misschien luistert. Ja, had mij nou genoemd. Ja. Ik wil wel dat ik... kijk, iedereen gaat nu bijvoorbeeld naar de Wereldwijd Door of naar Pauw. En ik had op een gegeven moment een paar jaar geleden een programma, een late night programma, dat heette Lekker Laat. Mm-hmm. Dat was alles behalve een talkshow. En dan als we dan gasten uitnodigen, zeiden we willen wel komen als we naar Pauw gaan of naar de Wereldwijd Door. Als zij bellen, gaan we daar naartoe. Ja. En ik weet dat ik ook in een tijd dat met Late Leeuw, dat ik kwam op de eerste plaats. Als wij nee zeiden, dan gingen ze naar andere programma's toe.
Ja.
Dus dat is een heel erg fijne positie. Dat kun je ook, elk gesprek kun je dan voeren. Ik heb wel eens met in de tijd van de verkiezing met Paul Rozenmuller GroenLinks, heb ik gewoon, die was de gast tijdens de verkiezingen, heb ik gewoon op de bank alleen maar soep gegeten en verder niks gezegd. Ja, dat was fantastische televisie. Ontregelend. En dat was gewoon, dat was het gesprek.
Maar dat Keten is natuurlijk wel...
Dat is Keten, hè? Dat is Keten.
Ja, maar het is ook een manier om mensen op hun gemak te stellen en...
En gewoon te doen waar je zelf... Ja, of dingen te laten gebeuren.
Ja.
Ik weet wel dat in diezelfde verkiezingsjaar moest Els Borst, die lag achter van D66. En die moest toen verplicht naar mij toe. Nou, die had zo'n hekel aan mij. Dat zag ik aan de hele hebben en houden. En ik weet wel dat ze kwam. Nou, ik kwam altijd van tevoren voorstellen, dat soort dingen. En nou, ze keek me, ik heb nog nooit iemand zo zuur naar me zien kijken. We gingen zitten en het ging uiteindelijk over het feit dat haar zoon een schotel op het huis had gemonteerd die dag. En we hadden een ontzettend grappig gesprek. En het publiek moest lachen, zij moest ook lachen. Nou, de kamer zag niet uit of dat ging weer helemaal op slot.
Oh ja?
Dit is een moedje.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan?
Dat weet ik niet. Ja, dat is ook haar kwaliteit, dat als het licht aangaat, de camera aangaat, dat zij gewoon levert. Maar ze zei niet van, dat was leuk. Nee, het was gewoon baf.
Maar ik denk dat het komt omdat je iets... Je kan iets heel, heel liefs over je heen hebben, maar ook iets heel strengs.
Zeker.
En ik denk dat die balans zorgt dat mensen open gaan, denk ik.
Oh ja, maar in haar geval denk ik dat zij al een oordeel over mij had. Wat ik heb haar misschien ooit of iets gedaan wat zij dacht, nou... Dus ze moest echt volgens mij van haar... verkiezingscampagne moest ze bij mij zitten. Omdat het bij Rozenmuller ook goed gegaan was... en met die andere lijsttrekkers die kwamen. En ze had er totaal geen zin in.
Nee.
Maar toen het gesprek was volgens mij heel erg grappig en leuk. Maar ja, misschien wilden ze over gezondheid praten... maar het ging over een gemonteerde antenneschotel op haar dak.
Ja.
Maar wat ik nooit vergeet... dat de kamers waren er niet uit. Of tot de volgende keer. En woef, het ging gelijk op ijskast.
Ja.
Of op Berlijnse muur. Daar kwam niet overheen. Dat vond ik wonderlijk.
Je werd opgebouwd.
Vond ik wonderlijk,
ja. Wat kan ik nog meer weten? Ik had me echt normaal bereid ik me niet zo voor.
Waarom heb je dat dan zo gedaan nu?
Ja, omdat je streng bent.
Dat is niet waar. Nee. Onzin.
Nee, omdat ik... nee, omdat ik echt die dingen wilde weten. Omdat ik dat zo... Ik vond die documentaire fascinerend om...
Ik heb hem nooit meer gezien. Hè? Ik heb hem één keer gezien toen hij bij wijze van spreken goedgekeurd moest worden. Toen is hij ook nog wel, is ook wel, is ook uitgezonden, volgens mij ook in het theater. Volgens mij hebben we ook een soort persviewing gehad of iets. Ja, het is een hele eerlijke film. Maar ik ga hem nu niet meer bekijken, denk ik. Nee.
Ja, en dan is het nu tijd om jullie even te vertellen dat jullie je kunnen abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. En mocht je je willen bemoeien met deze podcast, dan kan je naar www.pepijnschoneveld.nl gaan. En dan kan je in het contactformulier je vraag stellen. En misschien antwoord ik daarop of neem ik het mee naar het volgende gesprek. Dit wilde ik jullie even meedelen. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Paul de Leeuw. Is het nog steeds dat zegt Ruud ook in die documentaire, dat je in je dertigste was het gewoon, stond de wereld nog open. En op je vijftigste, hoe oud ben je nu?
57.
57?
Ja.
Oh, sorry, dat zeg ik met heel veel.
Ja, ik weet niet wat je ermee bedoelt. Ik denk dat je met jongen inschatten.
Ja. Ik dacht, 40? Net 40?
Nee. Waar ben jij eigenlijk?
34.
Oh ja, ik zei net dat je 41 was, toch?
Dacht je dat ik 41 was?
Nee, ik zei je bent misschien in de 40.
Dat... Denk je dat ik in de 40 ben?
Nee, je bent helemaal niet in de 40. Je bent echt opgegroeid met die Vla.
Ja, die Vla. Niet met Sneeuw van de Leeuw. Meer van de jaren... Ja, de jaren 90 is Vla en jij en Vla. Nee. Dat is voor mij de jaren
90. Oh, dat was de zure regen van André Hazes. We zongen door Roodblad, dat hadden wij zure regen. Dat is de CO2 van de stikstof van de jaren 90.
Maar de jaren 90 was gewoon gesmeerd op televisie. Gesmeerde Vreules had je. Dat was ook
een precies, ja.
Viezig.
Ja, wij taarten, jongen. We hebben echt wat ik toevallig...
Met taarten, dat gedoe met taarten.
Ja, dat was anders smerig. Ja, dat was leuk. Ik had toevallig deze week ook... moeten we iets met taarten doen, kwam in mijn hoofd. Ik zei, taarten gooi het allerleukste wat er is. Dat is toevallig. Dat ik wel deed, we moeten weer iets met taarten gaan doen. Dat zou toch nummer 1 maquetbakken echt zijn in dit land.
Nou ja, het is... Ja, en Bob en Annie de Rooij, dat is ook gewoon die tijd.
Ja, dat is ook altijd smerig, ja.
Altijd smerig.
Ja.
Nee, wat ik wou vragen was, op je dertigste staat de wereld nog voor je open. En op je vijftigste is het heel, in de vijftig, is het allemaal heel kwetsbaar.
Ja,
en is dat
ja je verliest meer dan dat je wint. Dat is echt wel, ik vind er nu minder in, met twee sterfgevallen in één week.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus dan moet je wel, en dan met, ook nog met je moeder heeft te maken, dus het partner van mijn moeder.
Ja.
En mijn ouders zijn allebei nog in mijn leven. Die zijn allebei 87 jaar. En dan denk je, oh, dit gaat beginnen.
Ja.
Het gaat nu beginnen het grote loslaten. En natuurlijk je eigen gezondheid. En je hoort ook mensen die allemaal meer kwaaltjes krijgen. Dat soort dingen.
Maar heb je dat niet eerder gehad? Dat
ja, nu nee, pas? Nee. Ik heb 4 jaar geleden blaaskanker gekregen. Milde vorm, dus behandelbaar. En dat is dan nu 4 jaar geleden bijna. Daarvoor, ja, ik had natuurlijk wel mijn knieën en noem maar gewoon... Ik heb gewoon te veel gevallen als Annie en Bob. En dat hebben ze ook wel gezegd. Je gaat op je knieën van jou. Nou, het is
je
ook
bent
zo.
Te veel gevallen.
Ja, ik heb als Bob en Annie al wat liet ik me over me vallen. Ik pleurde gewoon overal neer. Dat gewoon, ik ging van roltrappen af met mijn brommetjes. Ik liet me al wat vallen. Ja, dat is ook stom.
Ja,
ja dat
zit in de knieën.
Dat zit nu in de knieën. Niet dat ze al plastic zijn, maar het zit er wel tegenaan.
Ja.
Ik kan niet meer af zijn met mijn cardioloog.
Het schijnt heel goed te zijn stalen knieën. Hè? Dat schijnt heel
ja, stalen knieën. Maar dat doe ik pas echt als ik aan stalen knieën toe ben.
Oh, ja. Maar was die blaaskanker, dat was voor het eerst dat je dacht nu...
Ja, dat met kanker in aanmerking kwam.
Maar dat je toen merkte hoe kwetsbaar het leven is.
Ja, maar ook hoe opeens je toch weer daar weer een vorm voor weet te vinden.
En wat is die vorm?
Dat je ermee om kunt gaan. Je kan eigenlijk, je kan niet terug. Het wordt geconstateerd. Dan denk je oké. Okay, en dan wordt er een plan gemaakt waar jij niks aan kunt doen, want je hebt er geen verstand van. Dus je moet ook je arts vertrouwen. Nou, daar ben ik ook heel erg makkelijk in. Dat ik ga niet twijfelen. Er zijn ook mensen die misschien alles betwijfelen.
Ik hoef je dat los? Want je bent natuurlijk iemand die
zeker
alles ziet en ook de controle wil hebben.
Maar
volgens mij
ook niet. Kanker, daar heb ik totaal geen verstand van.
Maar toen heb je het los kunnen laten.
Ja. Toen heb ik echt... maar heb ik sowieso bij alle ziektes en dingen, hoor. Dat ik dan denk, ja... Een keer is mijn arm uit de kom gegaan. Dan had ik een ski-ongeluk. Toen werd ik per helikopter van het skigebied naar een ziekenhuis gebracht. Ergens in Oostenrijk. Ik weet niet wat het was. Maar dat was vrijdagmiddag. Ik denk dat de vrijdagmiddagborrel net begonnen was. En een stagiair heeft geprobeerd die arm terug in mijn kom te krijgen. Nou, dat was
dat duurde even.
Dat duurde echt van jaar. En ik heb daar nooit iets over gezegd. Ik heb al mijn mond gehouden. Ik zat in mijn eentje. In een leeg ziekenhuis met een meisje wat gewoon niet kon.
Ja.
En ik heb nooit een idioot of ga eens weghalen. Dan denk ik, nou, dit is het.
En hoezo kan je het daar dan wel loslaten?
Weet ik niet. Omdat er geen, daar heb ik geen verstand van.
En al het andere wel?
Nou, ook niet. Als ik met mijn auto zit, als ik autoproblemen, ga ik ook niet zeggen, ik weet het beter.
Nee.
Maar dit is wel iets van, ja, hier ben je gewoon afhankelijk.
Ja.
En dat was met de blaaskanker ook, want er zijn in andere landen worden gelijk blaasspoelingen worden dan gebeuren. In Nederland niet. Ze gaan eerst kijken waar komt het vandaan.
Ja.
Dus bij mij kwam de blaaskanker terug. Dus dat was vervelend. En toen werd er pas blaaspoeling bij mij toegebracht. En sindsdien ben ik nu 3 jaar kankervrij.
Ja.
Maar dan denk je, ja, had al eerder die blaaspoelingen gedaan.
Ja.
Maar daar heb je natuurlijk helemaal geen
idee. Maar je laat je wel ieder jaar controleren, toch?
Elk half jaar.
Dus er zit wel een angst voor ziektes en...
Nee, maar ze zeiden, je mag ook 1 keer per jaar. Ik snap waarom ze niet 1 keer per half jaar
Nee, doen. Maar ik bedoel daarvoor. Voor de kanker was je toch al veel bezig met...
Ja, ik was altijd... Ja, zeker.
Je vader, hoe oud... Nee, wat was het nou?
87.
Nee, maar je dacht altijd dat je niet ouder...
52. Ik dacht dat het 52 zou worden.
Wat is dat dan?
Ja, het ontstond opeens in je hoofd. Dat is... En een regisseur waar ik heel veel mee gewerkt heb, die had hetzelfde. Dat hij ook niet ouder werd dan 52. En die kreeg op zijn 52 een bypass.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook. Dan denk ik, ja, waarschuw je even. Tik even op je hartje. Maar dat heb ik ook niet gehad. Bij mij is dat tussen toen ik 54 was, toen kwam die blaaskanker.
Ja.
Ja.
En daar liet je het los?
Liet ik het los, ja. Op een gegeven moment denk ik wel dat ik tussen die blaaspoelingen zat. En er waren dus 11 kleine poliepjes weer verwijderd later. Toen dacht ik, liep ik weet nog dat ik een trap afliep. En toen dacht ik, dus blijkbaar kan ik ook met kanker omgaan. Laat ik zo zeggen dat als er weer iets zich aandient, dan zie ik hoe ik daar toch mee omga. Dat ik niet, dan eigenlijk paniek ga in de serre liggen, bij spreken al opgebaard van ik kom maar afscheid nemen.
Ja.
Oh nee, toch niet. Dat gevoel heb ik niet meer.
Nee.
Dat ga ik gewoon aan. Dan zien we wel waar het schip
En dus landt. Ook met die kwetsbaarheid, want je hebt dan 2 kinderen, man, carrière, dat kan ook natuurlijk ineens...
Ja, carrière kan ineens over zijn. Kinderen,
ja, is dat zo? Ja, dat wilde ik nog vragen.
Ja, dat kan ineens over zijn, ja. Als je toch denkt van...
Maar in Nederland is het toch al, als je op een bepaald niveau zit, dan is het toch ook heel moeilijk om daar weer van af te komen? Of
nou, daar zou ik nog wel een programma over gemaakt kunnen. Want mensen die denken dat ze op een bepaalde hoogte zitten, dat ik denk, nou, volgens mij zit je toch wel een paar trappen eronder. Nee, maar je kan op een gegeven moment... Kijk, het grappige is natuurlijk dat mensen altijd zeggen, ja, we hebben het kunstje van Paul de Leeuw wel door. Dat, ja, nou, het is geen slecht kunstje.
Alleen, zeg mensen dat, we hebben het kunstje.
Ja,
wat is dan het kunstje?
Nou, het kunstje is gewoon dat je kunt amuseren en weer met mensen grappig doen en weer met verstandelijke gehandicapten lol maken.
Ja.
Ja, dat is een kunstje. Maar als je het beheerst, dan is het natuurlijk leuk om te blijven doen. Of om het leuk, maar goed, als niemand meer
maar
kijkt.
Iedereen heeft toch een kunstje?
Zeker, maar dat wordt dan misschien, omdat ik dan de vernieuwing aanhang, dan wordt het snel bekeken kunstje. Terwijl,
ja. Degene die het meest zou moeten vernieuwen, doet weer hetzelfde. Iedereen vaak hetzelfde kunstje doet.
Terwijl ik denk, ja...
Van Stil heeft dat volgens mij ook. Daar wordt ook altijd gezegd, ja, wanneer komt hij nou met iets nieuws?
Ja.
Terwijl, dat kan die heel goed, wat hij doet.
Ja.
En dat was toevallig toen in die tijd heel erg nieuw.
Ja.
Maar het is niet dat hij, denk ik hoor, ik moet hem ooit nog interviewen, maar het is niet dat hij heeft gedacht, nou, ik ga nu eens even iets
nieuws doen. En dat is hetzelfde natuurlijk voor Joep van het Hek. Je kunt zeggen wat je wil, maar die man maakt al jarenlang dezelfde hoge kwaliteit.
Ja.
Dan kan je zeggen, ja, ik wil het anders. Nee, dit is wat hij maakt en het is heel goed. Het is een spiegel voorhouden voor een grote groep mensen.
Ik denk dat de jongen die heeft wel, volgens mij. Die wil vernieuwen. Dat is
maar
zijn...
die heeft een drang. Die heeft echt een drang. Die moet en die zal en die moet.
Ja. Maar die wil de beste zijn.
Ja, maar dat heb ik helemaal...
Heb je dat niet?
Nee, helemaal niet. Nee, ik voel me soms de beste, maar hoef niet meer te weten.
Wanneer voel je je de beste?
Nou ja, als ik denk, dit kan niemand anders.
Ja.
Soms van een beetje empathische interviews, die vind ik heel leuk om te doen. Maar bijvoorbeeld, ik had een paar jaar geleden, had ik een sambalman, die man uit Rotterdam. En ik zei, wanneer bent u begonnen? Maar hij hoorde, wat is er met uw brommer? Of bent u met uw brommer? Maar ik zei, wanneer bent u begonnen? En zei, bent u met uw brommer? Zei, nee, ik ben met mijn fiets. Toen zei ik, maar dat vroeg ik niet. En toen kwam er een gesprek, want niemand, dat kan ik ook niet navertellen.
Nee.
Maar dat was redelijk hilarisch. Ja. Er werd op gelachen, want die brommer kwam ik weer terug. Terwijl, nou, dat is dan iets wat ik denk, dat kan ik wel heel goed hoor. Ja. Maar dat schiet niemand wat meer op, want...
Nee.
Dat kan ik wel zeggen tegen mijn man. Maar dan denk ik ook, ja, maar nu gaan we dan nu niet meer koken? Of ga je de douche aan laten staan nu? Of dat werkt natuurlijk niet zo.
Nee.
Ik kan wel eens thuiskomen en zeggen, ja, ik was vanavond zo goed tegen mijn man. En dan, nou, niet dat hij dan een extra biertje opentrekt, maar gewoon, dan kan je het wel tegen iemand zeggen.
Ja, dat is wel fijn.
Ja.
Waar hadden we het nou over? In de 50 zijn. Wat zit je te lachen?
Nee, omdat ik waar hadden we het over? Ja, in de 50 zijn?
Ik weet steeds niet waar we het over hadden. Nee. Maar ik denk ook de hele tijd, oh, dit wil ik nog vragen, dit. En dan ben ik het weer vergeten. Maar het is de ouderdom.
Dat is toch 34. Insight. Ja. Toen ik 34 werd, leerde ik mijn man kennen. Dus
oh, echt? Meen je dat? Gebeuren. Oh ja, ik dacht dat je je hele leven al met je man had.
Nee, 33 van mijn 33ste. Dus
hoe was jij toen je... Kan je even vertellen hoe een dag zag eruit toen je 34 was?
En dat ik ik weet wel, voordat ik mijn man leerde kennen... Toen lag... lag ik op...
Ik ben echt heel benieuwd wat er komt.
Lag ik op een dag in bad... En toen kwam mijn poes, onze oude poes Gompie... die uiteindelijk is overleden tijdens de maan, zonsverduistering. Die kwam zo naast me zitten, op het rand van het bad. En toen dacht ik echt, nou, we blijven gewoon saapjes over.
Je had het al opgegeven.
Dan had ik het, en dan had ik ook heel veel, ja? Had ik al heel erg... ik had er ook tevreden mee. En toen kwam ik hem tegen.
Snel daarna?
Ja, echt binnen 24 uur.
Oh ja?
Ja.
En denk je dat het komt omdat je besloten had, ik ga nu altijd alleen blijven?
Ik denk het, maar het was ook natuurlijk een vrij pathetisch beeld. De kat, de poes houdt helemaal niet van water. Ik heb naast je op bad.
En waar was je?
Ik was thuis naast me in bad, op het bad.
Was je toen al programma's? Ja, toen was je al...
Ik was al bezig. Ik was al uit Hilversum vertrokken. Ik woon in Amsterdam weer. Ik had in Hilversum een heel groot huis. En mijn relatie is kapot. Want ik 8 maanden een soort tussenpauze. En dat ging ook
hoe lang was die relatie daarvoor?
De relatie met waar ik nog steeds contact mee heb, dat heeft 3,5 jaar geduurd. 2,5 jaar, 3 jaar. En daarna kwam ik 8 maanden dan een hele leuke jongen. Maar dat was geen. Nou, dacht ik, ja, dat is een hele leuke jongen. En toen kwam mijn huidige partner, mijn man.
Dus die ken je nu al?
50 jaar, volgend jaar, ja.
Maar hoe zag een dag eruit op je 34e? Wat deed je toen?
Hard werken.
Oh ja?
Hard werken, ja.
Hoeveel uur per dag?
Ik werk altijd. Dus dat was... En ik kan ook heel goed ontspannen, maar wel in die tijd, 34. Wacht even, ik ben nu 58, ik ben 57, dus ja, 28, 25 jaar geleden. Dus, ja, dat is toch, 33 jaar. Dus ik was hard aan het werk. Ik denk dat ik theaterprogramma maakte. En toen kwam ik hem tegen en toen ga ik het Torchon Trilogy gaan doen. Een toneelstuk. Torchon Trilogy.
Oh, ik dacht Torchon Museum.
Nee, dat heb ik niet opgericht. Dat is niet van mij. Maar even Henk Elsing. En Torchon Trilogy zou ik gaan spelen in 96 en 95. Oh, filmpje. Mijn eerste speelfilm ging toen in première.
Toen je 34 was?
Toen ik 34 was, ja. 95.
Ben je daar 34 in filmpje?
Of 33. 95. Dan ben ik 33. Bijna 34.
Was werk het allerbelangrijkste toen? Oh, en nu nog steeds?
Nee, werk is nu niet meer het allerbelangrijkste. Omdat ik gewoon kan ontspannen en ook minder hard werk. En nog steeds hard werk voor de leek. Maar ik weet heel goed mijn vakanties en mijn rust in te delen. Dat ziet bijna niemand. Maar ik kan ook bijvoorbeeld gisteren... Ik weet wel, die zware week dan je 2 begrafenissen hebt... en je moeder die je moet begeleiden. Op een gegeven moment was zondagavond om 21:15. Want dat was grappig. We hadden gegeten en ik zei tegen mijn man... God, ik heb helemaal niks aan het programma gedaan. Toen ben ik gewoon achter mijn bureau gaan zitten. En toen zag ik het rouw, het verdriet is weg. Ik kan nu weer gewoon door. Ik kan gaan werken. Ik heb tot nu of 12 gewerkt. En toen zijn we samen naar boven gegaan. En dan werk ik door. Dus als dan iets niet goed gaat, zoals deze dagen... dat iets afvalt, uitvalt, dan moet je iets nieuws verzinnen... dan ga ik eigenlijk wel door.
Ja.
Zo slaap ik wel. Ik slaap altijd 6 uur en dan word ik 's morgens wakker. En dan gelijk met... en dan komt er wel gelijk iets van... oh, we moeten even kijken of we het sowieso kunnen doen.
Is dat gewoon een innerlijke...
Ja.
En is dat omdat je het leuk vindt?
Ja, omdat je ook verantwoordelijk bent. Want ik al zei, als je echt verantwoordelijk bent voor het programma... dat je echt wil dat het programma goed gaat... het gaat ook goed, het programma... dan wil je dat het gewoon goed blijft gaan.
En waarom? Want je hoeft, denk ik, financieel niet meer te werken. Nou, dat maakt trouwens ook niet uit.
Nee, maar maakt eigenlijk niet uit, nee.
Nee, maar dat maakt dus niet uit. Je wil toch blijven maken.
Ja, altijd. Het zou toch echt vervelend zijn als ik nu de rest van mijn leven op een golfbaan sta.
Ja.
Niks ten nadele van die mensen die op een golfbaan staan, maar dat vind ik gewoon geen klap aan. Maar en ik geloof, als je gaat denken, ik hoef niet meer te werken, dan toch voor mij word je een heel ongelukkig mens. Althans, ik word dan heel ongelukkig. En wat ik ook doe, je kan ook niet zeggen, ik stop er nu mee een tijdje. Want dan denk je, ja, dat heeft geen zin.
Kom niet meer terug.
Nou ja, of je dan denkt, ja, misschien word ik hier niet meer gevraagd. Of dan is het wel klaar, dat kan ook zijn. Wat bij mij niet het geval is. Maar nee, daar heb ik geen moment over na, eerlijk gezegd.
Om dat te gaan doen?
Te stoppen.
Nee? Wanneer, je zei ook een keer, mensen als... Als ik moet stoppen, wil ik dat ze me in mijn been schieten.
Als ik geen succes heb, ik ga toch op het toneel staan. En het is niet goed, dan moet iemand me even in mijn been schieten om me te waarschuwen. Maar niet dood, maar gewoon in mijn been.
Oh, ja.
Niet dood. Dat
denk je dat mensen dat gaan doen? Mocht dat gebeuren?
Nee, dat was. Ik denk dat je dood denkt als je in de 30 bent van iemand moet me waarschuwen. Ik ben nu 57 en ik denk dat ik nog steeds iets kan betekenen. Ja. Maar dat denken natuurlijk jonge generatie anders over. Ik heb dus bijvoorbeeld als grap de nummer 1 hit. Elke week wil ik een nummer 1 hit maken in mijn tv-programma.
Ja, inderdaad.
Dan vraag ik mensen. Dan krijg ik echt serieus. Maar je moet dan echt Marco Borsato vragen. John Eubank en Lil Klein. Ik zeg maar, dat is niet wat ik. Dit is een grap. Het is niet dat ik nu. Ik wil gewoon iets maken wat mensen aanspreekt. Yes. Maar een vriendin van mij is ook. Okay, je moet ook wel zorgen dat je wel jonge gast hebt. Een jonge gast in je programma. Je moet ook een jong publiek aanspreken. Ja. Dat vind ik wel waar. Ik ben natuurlijk ook iemand die heel oud denkt.
Hoezo?
Nou ja, dat ik denk van ouderwetse onderwerpen. Ik bedoel, het is nu bijvoorbeeld, we hebben een nationaal Nederlands kampioen Sjoelen. Ja, ben ik weer. Maar die Sjoelmevrouw heeft een enorm probleem dat jongeren niet gaan Sjoelen. Denk dat vind ik dan weer leuk. Hoe krijgen we jonge mensen aan de Sjoelbak? Ja. En zij is zelf 35.
Nee, maar jij bent dan een hele oude.
Ik denk al oud. Dus je denkt oud. Sjoelen, dat gaan we toch niet doen?
Terwijl je dus in de jaren 90 zo jong dacht. Ja.
Nu denk je van, oh, Sjoelen, dus de meisje 35 zegt, ja, Sjoelen, dat niemand sjoelt meer. Dan denk ik, oh, dat vind ik nou leuk om bij mij te doen.
In Amsterdam wordt nu heel veel gekegeld.
Ja, maar dat is geen sjoelen.
Ja, maar dat is wel een oude sport.
Ja,
dus die,
maar buiten?
Nee, binnen. Er is een café in Amsterdam.
1.
Ja.
En dan denk je
Jeu de Boel is ook heel erg.
Ja, maar dat komt door, we zijn er bijna. Dat komt door het programma van Omroep Max, waar we met z'n allen naar kijken om te onthaasten. Maandagavond al die pensionado's. En dan komt altijd de gehate gymlerares met de afritsbroek. Die gaat dan het balletje gooien van Jeu de Boel.
Nee, maar dat mensen willen onthaast. Hoe hou je de werkelijkheid? Hoe hou je jezelf daarin?
Deze vraag vind ik te moeilijk. Sorry.
Nou, je kan over straat, toch?
Ja, ja zeker. Zeker. Dat moet je ook echt blijven doen.
Ja.
Ik bedoel, je kan natuurlijk een eigen sauna kopen, omdat je herkend wordt in de sauna. Maar denk je, ja, het is helemaal niet erg om ook naakt in de sauna te zitten.
Nee.
Ja, maar goed, ik denk dat een vrouw anders is dan voor mannen, denk ik.
Ja.
Nou, niet dat ik allemaal naakt in de sauna, maar als ik naar de sauna ga, dan ga ik niet denken van, oh, wat zullen de mensen van vinden?
Nee. Oh ja, wat ik ook nog wilde weten, hoe ben je op zo'n begrafenis? Ga je dan... Wat zit je er
al? Nou, ik ben helemaal niet wat ik ga doen, volgens jou. Het is een begrafenis, hè?
Ja, het is een begrafenis. Ik kan me voorstellen, als ik op een begrafenis ben, wat ik trouwens, oh, dat wilde ik net trouwens zeggen. Als ik op een begrafenis ben, of ik zit wel eens in een tv-programma, ik ben alleen maar aan het denken, hoe ga ik dit ongemak wegnemen door een grap? Doe jij dat ook?
Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, op een begrafenis?
Ja.
Nee, heb ik helemaal niet. Nee, tv-programma's wil je natuurlijk wel grappig zijn, maar bijvoorbeeld dat bij de wereld daardoor, waar je de hele tijd aan de zijkant zit, dan denk je, nu moet je echt opletten dat je gewoon wel geïnteresseerd blijft kijken en dat je dan niks met een grap opvult. Ook niet, net als tafelheer, ga je niet bemoeien als je niet iets te zeggen hebt in een gesprek. Nee, begrafenis, het waren ook dierbare mensen. Ik moest voor één iets zingen en voor ander had ik een toespraak. Dus dat was ook nog wel best nerveus. Daarbij gingen mijn kinderen mee. Dan ben je ook heel erg bezig, omdat je kinderen natuurlijk ook niet vaak een begrafenis nog hebben meegemaakt, op hun te letten of het allemaal goed gaat. Nee, maar heb ik sowieso. Maar ook sowieso bij alle waar ik ben op Schiphol. Ik vind het altijd heel vervelend als mensen me herkennen. En zeker als men op de foto. Dan heb ik gewoon. Ik kan me nog geen goede houding aanmeten. Dan vind ik het. Dat doe ik ook nooit. Ja, behalve kinderen en verstandelijk gehandicapten. Maar er zijn ook nu mensen die zeggen. Ja, mag mijn zoon bij jou op de foto? Dan denk ik, ja, maar ze weten helemaal niet wie ik ben. Dat is ook zo. De kinderen weten helemaal niet wie ik ben. Dat is een kind van 4.
Ja.
Noem me dan Pino. Die man zit in een Pino-pak.
Ja.
Dat wil die ouders toch graag. Maar. Ja, nee, ik ben wel.
Nee, maar het kan me zo voorstellen, omdat je ook. Wat je natuurlijk ook veel in je programma's. En ik weet niet of dat zo is, dat je ook. Je neemt natuurlijk ook spanning weg door een grap te maken. Het ongemak.
Ja, maar
het ongemak.
Maar dan denk je voor het ongemak voor iedereen. Maar om de spanning weg te halen voor je eigen ongemak, dat is dan natuurlijk niet altijd handig.
Dan doe je dat niet.
Nee, dat doe ik in ieder geval niet. Maar ik zou het jou ook aanraden om het niet te doen. Want het begrafenis van iedereen, niet van jou alleen.
Nee.
Want kijk die kist is snel zakken.
Toen mijn vader overleed en ik had een speech. Toen heb ik, dacht ik wel, ik moet met een. En toen maakte ik een grap. En je voelde zo in die zaal. Oh,
ja, maar
dat neemt het even.
Ja, natuurlijk, maar dat is wat anders bepijnend. Je hebt nu over je eigen familie. Ja, nee, dat begrijp ik heel goed.
Nee, maar daarom vraag ik hoe je. Nee, maar ik denk dat het ook voortkomt uit dat ik dat de hele dag ook doe. kijken waar zit de humor. Dus dan ga je dat op zo'n moment ook doen.
Ja,
daarom vroeg ik het.
Ja, dat kan heb me je natuurlijk wel. Dus je ziet wel dingen. Of je bent altijd wel bezig met... Nou ja, dat ik een vrouw die was aan het appen. Of die was gewoon telefoon aan het kijken terwijl ze reed. Dus ik zag gaan bumpen kleven, want ze reed zo langzaam. Dan ga ik even lekker opnaaien, die mevrouw. En doe ik dat eigenlijk niet. Want ik had iemand die bleef zo lang aarzelen bij een kruispunt dat ik het rechts afsneed. Of ik ging rechts binnen, haalde ik in.
Ja.
En toen kwam die oudje kwam naast me staan voor het stoplicht. Ja. En toen draaide die vrouw zich alleen maar om. En die herkende mij. En toen zei ze alleen maar met lippen... Waarom toch, Paul? Waarom toch, Paul? En ik schaamde me dood.
Ja.
Nee, moet dat nou, Paul?
Maar toen een van mijn beste vrienden zijn vader overleed... een jaar nadat mijn vader overleed. En toen ging ik naar de begrafenis toe. En die man, en die familie ken ik heel goed. Jelle de Jong, die ken jij.
Ja, ja. Ja,
zijn vader overleed. En toen ging ik daarheen, naar die begrafenis. En ik weet natuurlijk hoe dat is. Als je op je, volgens mij was hij ook 32. Of in de 30. En ze hadden op de rouwkaart gezet... liefst geen anjers meenemen, want daar hield hij niet van. Dus ik had een hele grote bos anjers meegenomen... En toen kwam ik binnen en toen zei ik... Ha, daar zit de weduwe tegen die moeder. En toen gaf ik die... Maar ja, ik... Maar
je kende ze al heel goed.
Ik kende ze heel goed. Maar om maar... om het een
maar moest je daarop reageren?
Vond het heel grappig. Nou ja, ik weet het niet. Maar Jelle vond het heel grappig. Maar die moeder ook... Ja, die waren ook wel blij met een soort... En toen dacht ik, oh, dat is wel... Ik weet niet... Misschien
ik vind het wel
vragen
spannend, hoor. Ja? Dat doet. Zo, ik zou dat nooit doen.
Nee?
Nee. Ik weet dat ik had ooit een repetitie...
Denk je dan niet, ik denk
nee,
gewoon,
doe ik
moet
echt
een beetje
niet.
De clown zijn.
Nee, no way. De partner van mijn moeder was een enorme Feyenoord-fan. En toen zei ik tegen moeder, mam, zullen we dan met z'n allen een stuk doen in de kleuren van Feyenoord, wit-rood?
Ja.
En mijn moeder was 87 en heeft maculai, een soort oogziekte. Ja, we noemen het steeds het woord guacamole. Ik kan het nooit uitspreken, het is guacamole op de ogen. En toen laat mij het maar regelen, dus ik belde op. En toen zei ik, wilt u dan met een lint? En toen belde ze op, is het de bedoeling dat het een kiststuk wordt? Nee, want we zijn, want het gaat om de partner. Die heeft gewoon een eigen familie en dat soort dingen. Nou, toen kwamen we dus bij het rouwcentrum. Lag toch een boeket, jongen, op die kist. Yes. Zo prachtig, maar zo groot. Dan schaamde ons. Dus ik ging ook echt naar de familie toe. Ja, dit was niet de bedoeling. Nee, en de familie zei, het is fantastisch, prachtig. Tony hoort helemaal bij mijn moeder. Dus, maar nee, dat zit bij mij. Ik ga niet denken, ik kom met een dubbel groot boeket binnen van... papa hield niet van anjers. Dat zou ik echt niet durven.
Nee.
Echt niet, nee. Nee, echt niet. Wat wel zo was, dat ik wel wilde weten wat de kwaliteit... wat het merk van de bitterballen waren. Want die waren heel goed na het crematorium met de borrel. Dat was echt fantastisch. Ja. Maar dat dan afloop... En dan loop ik wel weg, zeg ik tegen zo'n crematorium, dan moeten we snel overdoen.
Ja.
Nee, ik zit tot snel. Toen zei ze, maar dat zijn personeel. Want dan is het 1,5 uur later.
Ja.
En die mensen werken zo hard en zo serieus.
Maar
en
wil
zo...
je dan niet het leed wegnemen bij je moeder?
Nee.
Ook niet bij je moeder? Dat je moeder...
Nou, jawel, maar dat doe je dan misschien onderhand. Maar niet waar andere mensen bij. Daarbij zie je dat mijn moeder altijd echt verdriet.
Ja.
Dan ga ik er niet tussen zitten.
En dan kan je dat laten zijn.
Ja, zeker. Oh, ja. Daarbij vind ik verdriet ook helemaal niet geen verkeerde emotie.
Nee.
Vind ik wel fijn, soms.
Mijn vader zei toen hij heel erg ziek was... Pepijn, kan je iets minder grappen over kanker maken? Want ik heb het.
Ja, goed. Ik kan me voorstellen dat dat je in zo'n valkuil dreigt. Maar dat bedoelde hij ook als een grap, of niet?
Nee, dat meen ik niet serieus.
Ja, dat is dan,
het komt niet binnen. Ik zei, het komt te veel binnen. Daarom maak ik grappen.
Ja. Ja, het is toch, het is ook met een houding te maken. Hè? Ook met jezelf verdedigen. Met jezelf verdediging te maken. Hoe noem je dat?
Maar is dat brutale van jou niet ook een zelfverdediging? Of is het gewoon...
Ja, dat zal vroeger zeker gebeurd zijn... omdat ik natuurlijk toch kwetsbaar ben met kalend, homo, dikker en onzeker. Dat ik wist, ik kan mensen laten lachen en ik ben snel.
Ja.
Maar dat het nu minder is, lijkt mij.
Ja.
Wat ik ook bijvoorbeeld... Ik heb al dat laatste jaar, nu naarmate je ouder wordt... dat ik vind dat ik anders zing. Althans, lijkt me of het meer ingedaald is de nummers die ik zing. Vlieg me met de regenboog en ik heb een Euromast. Een van de beste nummers. Nee, maar... Dat vind ik leuk als mensen dat dan heel mooi vinden. Dat vind ik nu leuker dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden.
Oh, omdat je dat toen dan hoorde aankom?
Of ja, mensen zagen al van tevoren dat ik ging zingen. Dan ging ik heel serieus hoofd trekken. En dan zeiden mijn vrienden, oh god, even 3 minuten op de tanden bijten. Jongens, Paul gaat serieus zingen.
Ja.
En nu is omdat je ouder wordt, dat je dan een steen of een ander nummer iets beter kan interpreteren. Of zo, omdat er zelf leven overheen is gegaan.
Ja, omdat je weet hoe dat is.
Hoe het is, ja.
Ja.
Ben je nu nog steeds dit jongetje wat bang is dat zijn familie, dat je niet op de familiefoto komt? Of blijft
ja, dat, altijd, is, of? Dat blijft altijd, ja. Dat blijft altijd dat je denkt, ik mis iets. En wat ook, naarmate je ouder denkt, als je ziet dat ik als eerste het feestje moet verlaten.
Ja.
Maar dat is allemaal domdenken ook. Maar dat er ergens een feestje en dan word je gemist, dat heb ik wel. Maar ik heb nou ook wel, mijn man en ik zijn geen feestvierders.
Ja.
Dus wij zijn ook veel meer thuis. Ik weet nog wel dat ik, begin van onze relatie, mijn man is veel rustiger dan ik. Dus ook laat me thuis met een boek en dan klassieke muziek en zo. Dat waardeer ik nu ook wel veel
meer.
Ja. Ja, dat vind ik nu ook heel mooi. Maar toen dacht ik, ja, weet je wel dat we in Amsterdam wonen we dan aan de gracht. En dan hoor je op zaterdagavond, zaten wij dan thuis met een boek en klassieke muziek of zo. En dan hoor je buiten allemaal fietsen. En mensen die op fietsen, of met z'n tweeën op fietsen, die god, de hele stad
leeft.
En ik zit met een boek en klassieke muziek en zo.
Heerlijk.
Nu.
Ja. Maar dat vond je op je 34ste niet?
Nou ja, iets ouder. Ik zei 36, 37. En toen zijn we, dan gaat er de stad in. Maar ik vond het ook altijd veel om alleen thuis te komen.
Ja.
Of ook helemaal niet gezellig. Of dan ga je naar het café. Dan denk je, ja, de leukste ligt toch gewoon in bed.
Ja.
Dus dan ging je maar weer. Behalve als je met vrienden gaat stappen, dat is wel heel gezellig. Ja. Maar in je eentje stapt is ook helemaal niks.
Wat grappig dat, want ik zat in de auto hier naartoe en toen dacht ik, zat ik daarna over na te denken, dacht ik, oh ja, wel grappig dat je zegt dat je dat jongetje bent wat bang is. Omdat ik dacht, volgens mij is Paul Leeuw nou iemand die gezin, kinderen, carrière, altijd mensen om zich heen. Je bent nooit echt alleen.
Ja, nou, dat is niet helemaal waar hoor.
Nee?
Nee, want ik ben.
Want ik zat echt in de auto te denken, wanneer zou Paul de Leeuw nou echt zich
in bad,
alleen
elke dag?
Voelen?
Alleen voelen. Nee, alleen
voelen,
dat is als je inderdaad denkt, ik mis iets.
Ja, heb je dat nog?
Nee, dat heb ik minder. Maar toen wij kinderen kregen, hebben wij bewust gekozen van, je kiest voor kinderen, kun je hem één keer je leven doen. Dus je zult dingen moeten laten.
Ja.
Dus op een gegeven moment voel je dat je minder wordt uitgenodigd. Dat je minder, dat ze vanuit gaan naar huis, zij zullen toch wel niet kunnen, wat ook zo is.
Ja, ja.
Maar dan wil je nog wel uitgenodigd worden.
Ah. En dan gaat het grote meegenomen.
Nee, maar dat is wel een voorbeeld.
Ja.
Van, ja, wat lul je nou? Een goed voorbeeld is, ik werkte in de horeca, ik heb Van de Valk echt 4 dagen in de week. En ik werkte heel hard en ik verdiende er ook geld mee. Dat is allemaal heel goed.
Ja.
Maar mijn moeder belde elke maandagmorgen op. Want ik woonde op kamers in Rotterdam-Zuid. Van, hoe gaat het? En ik bel me even, leef je nog? Weet je, dat soort dingen. Dan zei ik, nou, dan bel
heb je één keer alleen gelaten op een
Nee, dat was toch. En toen maandagsmorgens belde ze op een ochtend. Toen zei ik, hoe was je weekend? Nou ja, goed, ik heb zondag gewerkt, zaterdag gewerkt en vrijdagmiddag gewerkt. Het ging goed. Ik was gisteravond nog even naar de Boutique Inn geweest. Of naar een of andere bar, weet je wel, met vrienden. En een satéetje gegeten en nou, nu ben ik vrij. En hoe gaat het met jullie? Ja, we zijn naar Diana Ross geweest. Ahoy. Ik zei, oh, wat leuk. Met wie? Nou, met je broer, met je zus en met de vriendin van je broer. Ik zei, maar heb je mij dan helemaal niet gebeld? Nee, maar jij zou toch niet kunnen?
Nee.
Nou, dat is een beetje. Ja, ja, maar ik wil wel gebeld worden. Dan kan ik zeggen, ja, kan niet.
Ja.
Maar niet gebeld worden, dan is dat de achterkamersgevoel. Dat is leuk, dan word je gemist.
Dan voel je alleen.
Word je niet gemist. Ja, dat voel je alleen.
En wanneer was dit?
Ik was 20 of zo.
Maar hoe voel je je nu nog wel eens alleen?
Nou, soms, wat ik zeg, dat is een leuk feestje. En laatst gingen vrienden van mij naar Sint-Petersburg.
Ja.
En dan willen wij heel graag naartoe, mijn man en ik. Zei, nou, dan ga ik gewoon vragen. Dat kan je natuurlijk ook doen.
Ja.
Voor jongens mogen we ook mee. Zei, gaan jullie mee? Wat geweldig. Omdat we natuurlijk vaak niet meegingen vanwege de opvoeding van de jongens. We wilden gewoon thuis zijn.
Ja, ja, ja.
Wij wilden, één van ons moest thuis zijn, mocht er iets aan de hand zijn. Ja, dat is nu minder, omdat ze natuurlijk ouder worden. Je kunt meer weg.
En heb je het niet net voordat je een programma gaat doen? Want je draagt dat hele programma.
Ja.
Zowel in theater als bij tv.
Ja.
Voel je dan? Ik had het met Claudia de Breij over. Die zei, ik voel me altijd. En laatst, ik zit in een soort groepsapp met allemaal cabaretiers. En toen ging er op een gegeven moment ook het gesprek over, voelen jullie je ook altijd zo eenzaam in het theater? En toen kwam iedereen zo. Ja, Claudia had het dan na die tijd, dat ze zich na de voorstelling een soort heel alleen voelt.
Na het spelen.
Ja, dat zegt ze volgens mij ook in de podcast. Dat ze dan een soort. Viggo Waas had het ook voordat hij op moest. Dat hij zich heel alleen voelt. Heb jij dat ook?
Nee, ik vind het voor heel fijn om alleen te zijn. Ik ga altijd na het koffie drinken. We drinken met z'n allen koffie. Dan ga ik altijd naar de kleedkamer toe om me te concentreren. Dat betekent dat ik gewoon spelletjes doe en nog net geen mars eet. Maar dat zit er wel tegenaan. Maar en dan na afloop vind ik het wel. Zeker met tv moeten wel snel mensen naar me toe komen. Als je dus hier alleen bent. Theater is niemand. Theater. Ga ik snel, of ik krijg een drank, of ik ga naar de foyer toe als ik er zin in heb, of ik heb mensen. Maar tv, als ik hier te lang alleen ben, vind ik het heel zielig. Dan heb je dus 300 mensen vermaakt en opeens is er niemand.
Ja.
Dan gaan andere mensen beneden het hebben hoe het leuk het is, of niet leuk het is. En ik zit hier in mijn eentje. Ben wel met heel veel flessen wijn en drank en zo, maar dat vind ik dan niet zo leuk. En thuiskomen, ja, klinkt nu heel veel mensen. Mijn man blijft altijd wakker.
Oh.
Wat heerlijk.
Ja, ja, dat is echt nooit, ik heb nooit een zwart huis. Nee. Ja, dat is echt wel... En hij werkt gewoon, hè? Dus niet dat het een handophoudertje is. Maar wel, ja, het is ongelooflijk, ja. Ja.
Blijf je ook wakker voor hem?
Ja, ja, dat kan ik niet maken. Zo als ik op 10 uur niet die deur dicht doe. Nee, dat is natuurlijk... Maar goed, hij moet meer van mij wakker blijven dan ik van hem. Maar ja, 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 dat is wel fantastisch, hè? Maar dat proces bijvoorbeeld, want gisteren ging dan iets mis. En dan kom ik thuis en dan moet er eigenlijk gewerkt worden. En dan kan ik eigenlijk niks hebben. Ik had wel eten gemaakt, maar ik moest naar de fysio gisteravond. En dan ging het dus mis. En dan kom ik thuis en zeg, ja, sorry, maar die heeft afgebeld. En we hebben dit nog probleem. Dan kan ik ook niet mee eten. Nee. Dan ga ik achter de computer om na te denken. Hoe gaan we het regelen? En dan is 2 uur later, dan kom ik terug. En dan drinken we in dit geval dan gewoon thee. Want geen drank, even niet. En dan, maar ik had ook gezien in informatieprogramma's. Toen ging ik om 10:30 naar bed.
Ja.
Inderdaad wel lezend. En geen klassieke muziek en zo. Maar gewoon onze jonge poester op bed een beetje spelen. En uiteindelijk sliep ik om 12:30. En om 6:30 was ik wakker. Maar dan bleef ik tot 6:30 een beetje op. En toen dacht ik, nu moeten er die dingen weer gedaan worden.
Nu moet ik weer aan de slag.
Ja. En dan was het opeens was het klaar. En dan ben je, oh, dat is heerlijk, jongen. Dan was opeens om 11:30 school alles geregeld. En toen zei ik, nou, misschien nog leuker dan het was voor de afzeggingen. Ik ben ook wel op mijn allerbest als er eigenlijk een soort iets misgaat. Of als iets niet klopt, dan gaat dat hoofd van mij gaat alle kanten op.
Want dan word je het scherpst. Dan...
Ja, dan ga je dingen verzinnen. Dan hebben we bijvoorbeeld de Nederlands kampioen garnalenpellen.
Ja.
Die pelt 140 gram in 15 minuten. Dat vind ik heel weinig. Dus ik denk, dan moet gewoon een bak garnalen komen in de visboer. Dat die gewoon in Polen gepeld worden. Dat is gewoon een pomp. Dus dat was ook, vind ik, een leuke grap. Of het werkt, zullen we wel zien. Maar in ieder geval, dan ga je heel erg nadenken. Word je wat scherper.
Ja.
Van hoe gaan we de dingen doen?
Maar dat doe je natuurlijk als je een programma presenteert ook. Ben je toch ook de hele tijd problemen aan het oplossen?
Ja, ja. Doe theaterprogramma?
Nee, televisie.
Nee, heb ik het over. Ik heb het hier over.
Ja, ja, ja.
Maar op het moment dat er is op...
Oh, je bedoelt met die garnalenpellen tijdens de show?
Ja, dat ga je morgen doen.
Ja.
Maar het gaat om het feit dat als de dingen niet doorgaan... dan ben ik eigenlijk op mijn scherp, want dan moeten er oplossingen komen.
Nee, maar ik bedoel, dat doe je toch ook als je, een opname hebt?
Zee, dan ga je nog verder.
Want dan heb je ineens een gast die allemaal dingen zegt... die verstaat je ineens niet.
En
dan
nee, precies. Maar dat weet ik nog niet. Dat gaan we nog maar kijken.
Ja.
En we hebben een enorme leuke vakkenvulster. Die al 41 jaar vakkenvult. En dat vind ik gewoon geweldig. Nou, dan zegt zo'n man van het ideaal van zo'n supermarkt... Ja, ik ben zo bang dat ze wordt gekwetst. Meneer, één ding. Ik vind het zo geweldig dat je dat doet. En dat ze 41 jaar vakkenvult. En dat ze een goed verhaal heeft. En dat ze heeft gezongen met dolfijnen in Mexico.
Ja.
Dat zijn voor mij belangrijke dingen. En dan weet ik zeker dat het een mooi gesprek wordt. En ze staat ook in de supermarkt op de plek waar ze woont. Ja, dus een live verbinding. Maar ik vind dat gewoon, ja, dat vind ik geweldig. Dus dan ben ik weet niet hoe ze gaat reageren. Maar het ziet op papier heel leuk uit.
En hoe zorg je ervoor dat die mensen op een... Hoe zet je jezelf weg daarin? Want je wil iemand ja, eigenlijk op een voetstuk plaatsen.
Omdat 41 jaar in een vakken vullen, daar heb ik zit geen cynisme bij me mee.
Nee, 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 nee.
Totaal niet. Dus dat is... Maar alle sociale zwakheden of mensen die gewoon hetzelfde... Ik heb totaal geen kritiek op mensen die jarenlang hetzelfde doen. Ja. Als ze maar niet op een sterfbed zetten, had ik met dat en dat gedaan.
Ja, ja, ja.
Want ik werk met mensen al heel lang. En dan heb ik altijd een paar mensen bij mij echt mijn personal manager zeggen. Heb ik altijd toen ze 40 werden. Als je 40 wordt, denk nou, nu kan je nog iets anders doen. Ja, ik zou het verschrikkelijk vinden. En 2 zijn ook weggegaan rond hun 40ste. Kregen een betere baan. Sterker nog, ze zijn heel succesvol in wat ze nu doen.
Ja.
En die zeggen ook dat ze ook veel aan mij te danken hebben. Niet dat ze hoeven, maar dat is goed om ze wel te zeggen op hun 40ste. Nu kan je nog iets anders doen.
Want je wil niet achteraf zeggen, had ik nou maar...
Ja, en
heb je dat?
Ik niet. Nee. Nee, helemaal niet. Maar en bij mijn werk is het elke dag wat anders. Het is echt wel leuk werk om erbij te zijn. Maar de 2 voorbeelden, ik noem dat 3 eigenlijk. Want de directeur waar ik groot ben geworden... is gewoon directeur van de Kleine Comedie, Vivien Ipma.
Oh ja, inderdaad.
Maar
ja.
Ook op die moment ook gewoon uit elkaar gegaan... met heel veel plezier en op goede manier. En nu zien we elkaar nog steeds.
Omdat ze 40 was en dacht...
Nee, zij was jonger, maar wel een anders wil iets anders doen. En Brian Fernandes, die is gewoon... die heeft de waterkant opgezet. Een van de leukste Surinaamse tenten.
Daar ga ik wel eens dansen.
Ja, maar die wil ook op zijn 40 wat anders doen. Maar die gaf het ook aan... Nu kan ik nog iets anders doen.
Heb je op je 40ste, ben je toen iets anders gaan doen of niet?
Ja,
hoezo kom je bij 40?
Dat is een magisch getal, toch?
27 is een magisch getal.
Ja, maar wat deed jij toen je 27 was? Toen ben je echt hetero geworden, toch? Toen heb je het Henk Elsink
Nee, dat was het jaar van de Gay Pride 2009. Dat was top. Dat heb ik helemaal uit
ik weet het niet.
Gegaan. Toen ik 27 was, toen ging werd mijn vader ziek, topjaar.
Ja, dat is verschrikkelijk. 62 was bij mij 89, ja, toen begon ik wel.
Ik weet niet wat het magische getal is, maar jij denkt 40.
Nou ja, ik denk 40. Ik weet wat ik 40 ik had toen net mijn oudste zoon. Ik zat in Foxtrot, musical, en ik deed Luxor. Ja, nou goed, dat laat ik dan zeggen. Het is wel dat je nog geen echt gezin hebt, dat je nog echt iets kan doen, weet je. Je hebt een jong gezin, maar je kan nog het roer om.
Dat kan dan nog.
Lijkt mij. Dan kijk, Brian heeft ook zelf
is dat
bedacht.
Is dat die overgang waar Ruud het over had tussen dan staat de wereld nog voor je open en daarna wordt het...
Dat is 50 volgens mij, dat is 50. Ik denk dat het 50 is. Kijk, 40 is wel dat de wereld nog open staat. Ja, dat zou misschien kunnen zijn dat het 40 is, ja.
Dat het, op je 40ste staat de wereld nog open.
Is dat zo? Nou ja, ik ben natuurlijk jong begonnen. Dus ik was 23.
Nou, Kevin en ik hebben nu in de voorstelling... Die hebben we een scène over dat Kevin zegt... de wereld ligt niet meer aan mijn voeten, want ik ben 35.
Ja, maar dat is echt wanhopig gedrag voor allemaal, hoor. Kom op, zeg. 35, man, kom op.
Ja, is dat zo?
Ja, het is wel veranderd. Ik weet niet of toen ik 50 was... Oh, ik ben 50, maar nu, toen werkte ik ook keihard aan mijn carrière. Dus ik begin er niet mee bezig, omdat ook alles lekker ging, weet je. Alles ging lekker. Maar jullie zijn wel piekeraars, hè? Dat is geen negatieve eigenschap.
Nee.
Maar soms kan je door het piekeren vergeten... dat je ook wel door blijven gaan,
jongens. Ja, zeker. Ja.
Dat is wel
is dit generatie piekeraars?
Denk of, het. Ja, ik denk nou een generatie van wel... Wikken en wegen.
Nou, dat komt omdat wij onze jeugd heel erg heel rijk. Dus enorme keuzes. Ja. Ja, en dan sla je dicht. Dat heeft onderzoek ook echt uitgewezen. Dat je hoe meer keuzes je hebt, hoe meer je twijfelt. En daarna kwam eens de economische crisis eroverheen. En toen bleek het dus die verwarring, die zorgt ervoor dat we enorme piekeraars zijn.
Ja, je moet het gewoon doen. Ja, ik leerde altijd mensen, jongens, je laten vallen is het allerfijnste wat er is.
Je gewoon doen?
Gewoon doen. En je wordt altijd opgevangen. Er komt altijd wel een oplossing. Maar als je niets laat vallen, alles wikt en weegt, dan word je alleen maar banger en banger.
Dan ga je stilstaan, ja.
Ik denk dat ik meer geleerd heb van dingen waarmee ik op mijn bek ben gegaan, dan dat alles... Ik heb ook heel veel dingen dat ik op mijn bek ben gegaan, maar ik mijn grote bek had, dan ga ik het gewoon doen.
Ja.
Maar ja, er was filmpje nooit gekomen. Of andere dingen. Zo. Ja, dat was gewoon, ik ga gewoon een filmpje maken.
En jij piekert dan niet? Je doet het
tuurlijk
gewoon.
Tuurlijk pieker ik. Maar ja, dat met piekeren... Als mijn gevoel goed is... Nou ja, als mijn gevoel goed is, dan doe ik het gewoon. Maar kijk, het is ook een tijd dat je veel minder dingen mag doen. Dat is geen geld meer voor. Of dan zeg je, ja, maar dat moet allemaal besloten worden.
Maar je hebt gewoon een eigen tv-programma, toch, op een gegeven moment?
Ja, destijds. Ja, maar we hebben anderhalf jaar aan voorbereid. Hè?
Oh,
dat,
ja, ja.
Nu ook dit programma.
Maar toen kwam er op een gegeven moment iemand naar je toe die zei... Wil je een programma maken, toch?
Nee, ik begon met theater. En toen had ik op een gegeven moment het eerste theaterprogramma. En toen... Nee, ik had Cabaret gewoon. Brigitte Kamer was gevraagd voor tv-programma of een radioprogramma, de KRO. Toen zei Brigitte, nee, maar Paul de Leeuw. Nou, daar hadden ze helemaal geen interesse in. En toen uiteindelijk... Toen had ik een premier. Toen kreeg ik, ja, dus toen ben ik gebeld door Paul van der Lucht om Lieve Paul te maken. Een soort een puber liefdesrubriek op zondagmiddag. Dus heel groot succes. Toen ben ik Sterrenslag gaan doen.
Oh ja.
En toen na Sterrenslag kwam, nou, dat was een verkeerde publiek, kreeg ik toen opeens. Dan ging ik heel serieus theater maken, maar zat het publiek helemaal niet op te wachten.
Ja.
Nou, dat was een kleine crisis, maar toen ben ik wel doorgegaan. En toen ben ik uiteindelijk in 89 ben ik met Schreeuw van de Leeuw begonnen.
Ja.
Maar toen ook de eerste aflevering deed ik helemaal als Bob de Roy, die personage Rotterdam. Toen hadden we een onderzoek bij de vader. Toen werd het conclusie, dit programma werkt licht debiliserend.
Wat?
Licht debiliserend. Wat is dat? Dat is Mongolie.
Mensen worden hier debiel van.
En toen heb ik het omgedommen. Toen heb ik het als mezelf gedaan. Dat was toen op zondagavond laat, dat was opeens een soort cult-hit.
Ja.
Ik was ook heel erg cult. Hè? Het was helemaal niet groot. Of dat veel mensen keken. Ja. Het heeft lang geduurd hoor, dat het echt gewoon een cult-programma was.
Ja.
Dus niet echt voor de grote massa.
Help je jonge mensen of niet?
Nou, als ze het willen wel, maar ik kan me niet aan iemand binden, omdat ik daar gewoon geen tijd voor heb. Maar ik vind het wel leuk om te adviseren. Maar je moet. Kijk, wat je ook geneigd bent om te doen, dat je dan, nou, dan doe ik het zo en zo. Maar zo zou jij het doen. Maar degene die je begeleidt, die zijn niet jou. Nee. Dus dan moet je ook oppassen dat je dat stapje voor stapje doet.
Ja.
Ik heb één iemand iets langer begeleid. Wat ik heel leuk, maar die wilde ook steeds veel meer van mij. En dat kan ik dan niet leveren. Dan beloof ik mensen wat ik niet waar kan maken. Dat is heel teleurstellend, vind ik dat. Ja. Maar zo'n pep talk, nou goed, of met iemand praat en gewoon kletsen en energie geven. Ik kan wel veel energie geven. Van,
dat denk ik ook al,
Dat mensen ook wel lekker dan denk ik, ja, zo gaan we het doen.
Ja.
Maar het is, je grootste valkuil is dat je denkt, zo zou ik het doen. En dat kan iemand anders niet.
Maar als ik iets leer van deze podcast, is het wel dat iedereen een eigen waarheid heeft.
Zeker, zeker.
En dat daar geen pijl op te trekken is. De een zegt, je moet dit doen. De ander zegt, je moet dat doen.
En wat ik wel, wat bijvoorbeeld als ik naar Claudia de Breij ga, ik heb ook de podcast weer beluisterd. Heb ik ook haar geappt, hoeveel die weer verleert over nadenken. Ook over jullie generatie. Mm-hmm. Dat je gewoon niet gelijk alles uitvlapt, maar gewoon durft te denken, durft te piekeren, durft te twijfelen. Dat is ook dat je zoveel leert van andere mensen. Naar andere mensen kijken. Naar andere mensen zien hoe zij het doen.
Ja.
Ik ben dan losjes en ik flap eruit. Terwijl als je naar Claudia gaat kijken, denk je elke seconde. Nou, hetzelfde met Jochem. Alles Jochem Meijer. Alles zo goed bedacht.
Ja, ja.
En daar is niks mis mee. Ik zou dat ik 20% had van die kwaliteit. En zelfs, wat Claudia zei, ik wou dat ik 10% iets meer durfde te improviseren. Of dat komt bij elkaar.
Ja, ja. Maar jij voelt je natuurlijk, het is ook maar net waar je, dat merk ik ook steeds, het is maar net waar mensen zich het comfortabelst bij voelen.
Zeker,
dat
zeker.
Wat je goed afgaat, ik kan ook heel goed improviseren met het publiek, want dat vind ik, dat gaat me, met Kevin bijvoorbeeld, die heeft dat totaal niet.
Nee.
Ik wel. Ik weet niet, dat is gewoon, dat zit er gewoon in of zo.
Ja, dat kun je of dat kun je niet.
Ja, en dan kan je dat trainen. Het is ook een kwestie van trainen, steeds meer.
Nou, het improviseren is toch wel moeilijk hoor.
Nou, maar je moet ervoor zorgen dat het een reflex wordt. Dat is het.
Ja.
Dus je moet eigenlijk, ik zeg wel eens dingen tegen het publiek dat ik achteraf denk, oh nee, oh, wat heb ik nou gezegd? Dat is gewoon een reflex.
Ja.
Is het gewoon. Dat is heel leuk.
Met tv is dat moeilijk, omdat tv is een reflex dat dan op in de huiskamer heel anders kan geïnterpreteerd worden.
Oh ja?
Ja.
Noem eens iets.
Ja, dat kan niet.
Maak het concreet.
laat ik zeggen. Dat was toen een hele goede grap. Want dat was het begin van mijn carrière. Het was moederdag en ik belde Mimi Kok op. Mimi Kok was een actrice van vroeger in Amsterdam.
En zijn café naar haar vernoemd.
Ja, en toen belde ze op en toen zat ik in tv. En zei ze, hallo, ik zei, we vieren moederdag, Mimi. Toen zei Mimi door de telefoon, oh, mag mijn moeder even in het zonnetje zetten? Ik zei, tuurlijk. En ik hang op. ze gaat de moeder toch in het zonnetje zetten? Daar hebben we toch geen tijd voor. Nou, ik weet niet of dat nu nog zou kunnen. Ja, klinkt niet flauw, maar het is meer dan... Dan ga je toch niet met oude mensen om bewijs spreken?
Ja. En dat werd dan anders geïnterpreteerd dan... Ja,
toen niet, hoor. Toen werd echt als...
Maar dat zou dan...
Onbeschaamd. Maar dat was in die tijd heel leuk om onbeschaamd te zijn.
Ja, ja.
Nu niet meer. Nu is iedereen onbeschaamd bij spreken.
Ja, dat is nogal... Ja.
Of we wachten. Nu ga je zeggen, we wachten, hoor, alle tijd.
Wat zei je?
Of nu zou je zeggen, ja, we wachten, hoor, Mimi.
Ja.
Ze hebben lekker de zon, alle tijd.
Ja.
Ik moet kappen.
Ja, dankjewel.
Ja.
Wou je nog iets zeggen?
Nou, ik wens u alle fijne feestdagen. Dat is een waar genoeg een pijn.
Oké, dankjewel.
Dankjewel.
Ik zet hem uit.
Hoi.
Hoi. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit was dus het gesprek dat ik had met Paul de Leeuw. En ik wilde jullie nog even meegeven dat je zaterdag... Oh ja, god, nee. Ja, ik kan wel zeggen dat het zaterdag de nummer 1 show op televisie is. Maar misschien luisteren mensen deze podcast wel veel later. Maar in ieder geval, de nummer 1 show is dus een show die op RTL 4 te zien is op dit moment. En dat is de show die Paul de Leeuw heeft gemaakt. En ik wilde jullie ook nog even zeggen dat jullie naar www.heyhobros.nl kunnen gaan om kaarten te kopen. En ik wilde ook nog zeggen dat de volgende aflevering is met Janneke de Bijl. Zij is een van de jonge garden waar Paul het in het gesprek over heeft. En dan moet ik nu heel snel naar Heerlen, want vanavond speel ik de voorstelling Heel Broods on Tour in Heerlen. Dus ik moet nu heel snel de auto in en dan naar de mensen in Heerlen. Om heel erg hard te werken. Om de mensen te vermaken. Daag!